Dames en heren, iedereen van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering van de gemeente Heerlen. Bijzonder omdat er vandaag een mooie uitspraak is geweest. Althans kan ik u namens de gemeenteraad natuurlijk zeggen dat de gemeenteraad een besluit had genomen wat stand heeft gehouden bij de Raad van State. En het orgaan gemeenteraad kan dus gefeliciteerd worden met het feit dat de beslissing over het schenkel, over het stemmingsstand schenkel, nu daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Ik denk dat het een belangrijke stap is. Maar dan begin ik alweer een politieke opmerking. Daar moet ik me niet van bedienen. Ik kan alleen zeggen dat het feitelijke situatie was dat de Raad van State in ieder geval groen licht heeft gegeven. We zijn vandaag ook in een bijzondere omstandigheid dat wij de algemene beschouwingen voor de begroting van 2015 hebben. Maar ook wel bijzonder is omdat het natuurlijk het perspectief ook is van 2015-2018, de meerjarenbegroting. Er is hard gewerkt, maar ik wil aan de voorkant ook wel zeggen dat het een hectische periode was waar het ging over alle nieuwe informatie. En dat we daarmee, en dat is gelijk ook een excuus richting uw kant, dat het in de planning en in de procedure allemaal wel later was afgeleverd, later is afgeleverd dan we gebruikelijk zijn, gewend zijn hier in Heerlen. Waardoor de druk op u ook de afgelopen periode vrij groot is geweest. En u hebt ook gezien met een belangrijke erratum gisteren, die niet over de inhoud gaat, maar wel over de vorm, dat wat dat betreft echt het proces onder behoorlijke druk is, laat ik zeggen, gerealiseerd, dat er stand is gekomen en dat daar ook fouten zijn ontstaan. Excuses daarvoor, maar ook excuses voor het feit dat u nu ook onder druk bent gestaan, omdat u voor een bepaalde periode de begroting moet zijn vastgesteld. Ik hoop in ieder geval dat u ook begrip heeft voor deze uitzonderlijke situatie, met een nieuwe coalitie, met heel veel veranderingen die vanuit Den Haag op ons afkomen, een heel onzeker financieel beeld, dat dat mede de oorzaak is geweest van het feit dat wij als college, dat het college pas op een vrij laat stadium, een definitieve begroting aan u kon aanbieden. Bijzonder ook vandaag, omdat we vandaag voor het eerst het raadsinformatiesysteem nieuwe stijl hebben. En dat betekent dat voor iedereen de bijdragers die worden uitgesproken, op het moment dat ze zijn uitgesproken, direct op het raadsinformatiesysteem zichtbaar worden gemaakt. Dus wat dat betreft weegt iedereen ook dan gelijk de documenten. Natuurlijk geldt alleen het gesproken woord. Daarmee hebben we ook nog steeds de opnames. Maar voor mensen die thuis meekijken of het even willen nalezen, op het moment dat er een partij zijn bijdrage heeft geleverd aan de algemene beschouwingen, komt die bijdrage ook op het raadsinformatiesysteem. Kijk naar raadsinformatiesysteem, klik op de dag van vandaag, 5 november, gemeenteraad. En dan ziet u volgens als u het besluit wat voor ligt. En daaronder ziet u de bijdrage al eigenlijk alvast aangegeven. Op het moment dat ze uitgesproken zijn, komen ze gelijk in het raadsinformatiesysteem. En ook alle amendementen en moties die mogelijk worden ingediend, kunnen op die manier ook worden gevolgd. Want die worden ook aangesloten op het raad, of zeg maar beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem. Dat wat betreft zeg maar de nieuwigheden van dit jaar. Ik heb één afmelding, en dat is de afmelding van de heer Adema, vanwege het feit dat hij volgens mij aan het genieten is van een prachtig cadeau voor zijn 70ste verjaardag. Dus dat is hem als geen ander natuurlijk gegund. En ik hoop dat hij geniet van de mooie tijd die hij nu heeft. De heer Ducorné komt iets later en verder rest zijn we helemaal compleet. En ik ben ook blij. Oh, wacht, mevrouw Heijnen komt ook iets later. Ja, dat is voor je erg logisch. En ik ben blij dat we in ieder geval in ons midden ook de wethouder van Financiën, althans vandaag vooral natuurlijk de wethouder van Financiën, de heer Aerts, weer kunnen verwelkomen. Daarmee heb ik gezegd wat ik gezegd heb. We hebben afgesproken in het presidium, zoals ook de afgelopen jaren gaat, dat we een bepaalde volgorde hanteren van sprekers, de fracties. Dat heeft enerzijds te maken met de grootte van de fractie, anderzijds afwisselend collegepartij of coalitiepartij en oppositiepartij. Ze keurig aangeven de grootte van de partij, zodat het op een gegeven moment wat dat betreft de grootste coalitiepartij eerst, dan de grootste oppositiepartij, dan de ene grootste coalitiepartij en zo verder en zo verder. Dat is de procedure. 10 minuten spreektijd. Interrupties gaan niet in mindering worden gebracht op de spreektijd. Dat betekent dat ook u de ruimte heeft om te interromperen. Dan zetten wij de stopwatch stil en laat zeggen, kunt u rekening houden met het feit dat u de tekst die u voorbereidt, of het werk die 10 minuten bevatten en dat u niet gehinderd wordt door interrupties en zegt van ja wacht even, nu kan ik mijn verhaal niet meer uitspreken. Ik let wel strak op die 10 minuten spreektijd, want ik weet ook dat sommige mensen af en toe de neiging hebben om te denken, ja ik heb nog zoveel mooie dingen te vertellen, ook al past het niet binnen de 10 minuten. Maar gegeven de tijd probeer ik daar in ieder geval rekening mee te houden. Vanmiddag, alle fracties, dan pauze, dan college eerste termijn en morgenmiddag tweede termijn van de raad en tweede termijn college. En dan daadwerkelijk stemmingen over motieabonnementen en de begroting. Genoeg gezegd, nu graag het woord aan de heer Meijer namens de fractie van de SP om als eerste het woord te voeren bij deze algemene beschouwingen voor de begroting van 2015. Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Sinds 1860 hadden de grootste lopers het tevergeefs geprobeerd. De Engelse mijl lopen in minder dan 4 minuten. Het zou menselijk gezien niet mogelijk zijn. De man die het probeert, die brengt zijn leven in gevaar, zo beweerden experts. Iedereen wist dat dit een onmogelijke opgave was. Toen kwam er iemand die daar niet van op de hoogte was en hij deed het gewoon. Aldus Winston Churchill. In 1954 deed Roger Bannister wat niemand voor mogelijk had gehouden. Bannister had alles voor zijn zogeheten Miracle Mile overgehad. Hij trainde zich 8 jaar lang het snot voor de ogen. Voorzitter, onze stad staat de komende decennia voor zijn eigen Miracle Mile. We zullen onmogelijke grenzen moeten verleggen met een nog smallere beurs en met nog meer tegenwind. En voorzitter, de guurste tegenwind is bij de opbouw van onze stad is al jaren niet een Heerlense tegenwind, maar een Haagse. Sinds 2011 hebben we al 25 miljoen euro structureel bezuinigd. Niet omdat Heerlen zijn zaakjes niet op orde had, maar omdat de Haagse politiek stevast zijn ellende over de schutting naar de gemeente smeet. En die bezuinigingsmania die wordt doorgezet. Ze vernietigt banen en is een aanslag op de gemeentekas. En tot overmaat van ramp noemt de minister-president de zorgen van zieken, van zorgers, lokale politici en notabene van de vader van staatssecretaris Van Rijn, zoals we gisteravond hebben kunnen zien, onzinverhalen. Voorzitter, ook al zien wij Rutte liever gisteren dan vandaag vertrekken, we hebben nu om te gaan met de situatie zoals die zich nu voordoet en met de vernietigende keuzes van het kabinet. De sociaalstaat van Nederland is volstrekt duidelijk in waar zijn verantwoordelijkheid ligt als het gaat om sociale voorzieningen. Ik citeer uit de begroting. Wanneer het rijksbudget uiteindelijk niet toereikend is, zetten wij als gemeente eigen middelen daarvoor in. Einde citaat. En om de rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp, oplopend tot zo'n 40%, op te vangen, wordt een hele 1,2 miljoen tot uiteindelijk oplopend 2,6 miljoen euro gemeentelijk geld geïnvesteerd, structureel. Daardoor houden zieken hun zorg en zorgers hun baan. En dat is in een aantal gemeenten, en een aantal is wat dat betreft nog een eufemisme, dat is in heel veel gemeenten is dat een luxe en gebeurt dat wel anders. Voorzitter, ook voor het aan het werk houden van mensen met een arbeidshandicap trekken we fors eigen geld uit. Ieder jaar. Heerlen gaat de drastische rijksbezuinigingen uit eigen middelen opvangen, oplopend tot 4,3 miljoen euro structureel per jaar. Voorzitter, duizenden Heerlenaren hebben een dunne beurs. Zo'n 25% van de mensen in onze stad kan moeilijk rondkomen. En zo'n 60% van de huishoudens heeft meer schulden dan bezittingen. Ter illustratie, de hoogst genoteerde Limburger in de Quote 500, Heerlenaar Henk Stienstra, bezit in zijn uppie meer dan 3/4 van alle Heerlenaren samen. En bijna 2 keer de volledige begroting van de gemeente Heerlen. De SP wil dat het college zich het vuur uit de sloffen blijft werken om niet alleen armoede, maar ook bizarre ongelijkheid terug te dringen. En wat ons betreft gebeurt dat onder andere en met name door een actieve armoedebestrijding, oftewel het tegengaan van het ondergebruik van voorzieningen. Wij roepen het college op om de pijn van het afschaffen en het verbieden door het Rijk van bijvoorbeeld categorale bijstand zoveel mogelijk te verzachten met de 1 miljoen extra voor armoedebestrijding. Voorzitter, als werk de snelste weg uit armoede is het goed dat we veel Heerlens geld in de sociale werkvoorziening en in de thuiszorg stoppen. Daarmee houden we duizenden doeners, de mensen van een noeste maar nobele arbeid, de mensen van het niet lullen maar poetsen, die houden we aan de slag. We stoppen daarentegen ook veel geld in wat we de kansensectoren noemen. Sectoren als de Smart Services Campus, de creatieve industrie en de medische technologie. Maar voorzitter, hoeveel doeners kunnen daar terecht? Is het college bereid bij nieuwe initiatieven, waarin we veel gemeenschapsgeld stoppen, te toetsen hoeveel banen daar, voor wat je zou kunnen noemen de koempels van nu, precies uit voortvloeien? En voorzitter, als werk de snelste weg, maar onderwijs een structurele weg uit armoede is, dan is de SP in ieder geval heel erg verheugd met de cruciale doorlopende schoollijn van het VMBO naar het MBO. Juist de overgang, waar 2/3 van de VMBO'ers vaak afviel, van het VMBO naar het MBO, staat nu in een heel schoolgebouw aan de rand van Meesbroek, wordt die vloeiend eigenlijk genomen, die overgang van het VMBO naar het MBO. En onze vraag is eigenlijk heel simpel, hoe en wanneer gaan we dat initiatief uitbreiden, beste college? Voorzitter, Heerlijk kent vele initiatieven om mensen weer aan de bak te krijgen en dat is goed. Maar de SP wil meer duidelijkheid en perspectief voor de mensen in die projecten. Wanneer heb je recht op doorstroom vanuit baanbrekend werk naar bijvoorbeeld het gemeentelijk werkbedrijf, waar je een normaal loon kunt verdienen? En hoe voorkomen we nou dat baanbrekend werk een bezuinigingsvoertuig wordt in plaats van een middel om mensen die aan de kant staan weer perspectief te bieden? Voorzitter, u begon met een verheugende mededeling naar aanleiding van de uitspraak vanochtend. De SP ziet een enorme potentie in het centrum van onze stad. Van het opknappen van de stationsomgeving, het Maankwartier en de Schinkel, waar vanochtend goed nieuws over gekomen is, tot kleinere initiatieven. Van de murals tot de mozaïekbankjes en het opknappen van bijvoorbeeld de vijf pleintjes. Maar we zien ook grote uitdagingen. We bestrijden al vele jaren de leegstand op een aantal plekken in onze stad, met veel gemeenschapsgeld. En met succes, als we denken aan de Oranje-Nassaustraat, de Willemstraat en een aantal andere plekken. Maar wie de leegstand echt durft aan te pakken, die durft ook rigoureuze maatregelen te nemen. Wij pleiten dan ook voor een wat je zou kunnen noemen stick en carrot methode. Samenwerken wat kan, maar sanctioneren waar het moet. En we stellen eigenlijk twee concrete voorstellen. We willen een totale aanpak van leegstand. Behouden waar kan, bouwen waar nodig en slopen waar moet. En de hele tijd is er gekoerst op een afspraak met de eigenaren van het loon. Diezelfde eigenaren die zijn uiteindelijk uit die gesprekken gestapt en dat is niet doorgegaan. De SP-fractie wil echter een bredere blik. We willen een overzicht van alle opties. Welke andere plekken staan er al lang leeg en maken juist wel of juist geen kans meer op herontwikkeling? En welke mogelijkheden om leegstand op te ruimen ziet het college op dergelijke plek? Met andere woorden, laten we ons niet beperken tot één plek, maar vooral alle opties overwegen. Het tweede voorstel, meneer de voorzitter, is de stok. Eigenaren die hun panden of centra al jaren bewust leeg laten staan, oplossingen blokkeren en in heel veel gevallen de rest van de omgeving in hun moeras van troosteloosheid meetrekken, verpesten het voor de rest. Behalve dat we ze in kaart willen brengen, stellen we eigenlijk wat dit betreft de lijn Brunsum voor. En we dienen daarvoor ook een motie in. Voorzitter, behalve in ons centrum kiest Heerlen zelfs in crisistijd voor stevige investeringen in buurten die het hard nodig hebben.
Klaasjes, een hele korte interruptie voor de heer Meijer. Is de heer Meijer nog bekend dat onze fractie dat een jaar of twee, drie geleden ook aan het college voorgelegd heeft? En begrijp ik dat de SP-fractie nu in ieder geval ook die kant op wil om daar vandaag of morgen een jaar van het college op te krijgen? Want dan kan ik u in ieder geval al zeggen, als dat in de vorm van een motie of een amendement gaat, dan kunt u de steun van onze fractie verwachten.
Meneer Meijer.
Nou, voorzitter, ik spreek de wens uit dat dat met meer moties van de SP gaat gebeuren. Dat er al bij voorbaat steun voor wordt aangesproken, dat is alleen maar heel erg goed. Maar, en ik zal u zeker nog op een andere motie later aanspreken. Dit leidt met in het enthousiasme bij mij, dat kunt u aan mij zien. Maar, nee, kijk, er is in 2011 al door het college toegezegd dat er zal worden overwogen om tot een leegstandsverordening te komen. Want daar hebben we het eigenlijk hier concreet over. En ja, en dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik weet dat de heer Leerste ook al eens een keer aan gerefereerd heeft. We hebben er zelfs over gehad. Nou, we zijn nu een paar jaar verder. De obstakels die er toen kennelijk waren, daar hebben wij niks meer van gehoord. Met andere woorden, voor ons is het tijd om nu, laten we zeggen, niet alleen maar de samenwerking op te zoeken, maar daar waar het echt moet, ook ervoor te zorgen dat er inzichtelijk wordt gemaakt wie, laten we zeggen, de boel frustreert en uiteindelijk ook eventueel tot sanctionering kan worden overgegaan.
Oké. Vervolgt uw betoog.
Voorzitter, als het gaat om de herstructurering van de buurt, het opknappen van de buurten en het versterken van de buurten die het hardst nodig hebben, is het wat ons betreft volstrekt duidelijk. Geen blauwdrukken meer, geen hoogdravende illusies die tot teleurstelling leiden, maar samenwerking met zoveel mogelijk buurtbewoners, van grote tot kleine initiatieven. Voorzitter, als we veel geld stoppen in buurten, willen we natuurlijk dat de mensen er ook kunnen komen, dat ze bereikbaar zijn. Oftewel, hoe houden we onze buurten bereikbaar voor iedereen? Als het gaat om de concessie in het OV, zijn we bijvoorbeeld heel erg benieuwd of het college gaat inzetten op reguliere busverbindingen. Voor zoveel mogelijk buurten vanzelfsprekend. En specifiek op een busverbinding naar bijvoorbeeld de Woonboulevard vanuit Hoensbroek of vanuit Eikenerveld, de oude lijnen 38 en 42. Nou, voorzitter, als we het over buurten hebben, ontkomen we er vanzelfsprekend niet aan om het ook over veiligheid en leefbaarheid te hebben. En iets waar heel veel Heerlenaren zich al heel erg lang heel veel zorgen om maken, namelijk de illegale levensgevaarlijke hennepplantages. En buurten met gezinnen als nietsvermoedende buren. Het is de hoogste tijd om te starten met het experiment van de regulering van de teelt. Aan de slag daarmee. Voorzitter, We hebben ook zorgen, grote zorgen. 2016 wordt een nog moeilijker jaar dan 2015. Zeker als we kijken naar wat er dan op ons afkomt als het gaat om de decentralisaties. We roepen het college, maar ook de raad op om de lobby richting Den Haag met betrekking tot een rechtvaardiger verdeelmodel stevig te voeren. En we waarschuwen nu al voor een te gemakkelijke blik richting gesubsidieerde instellingen dan wel onze eigen organisatie. Die instellingen die overigens al jarenlang op de nullijn zitten en waarmee in feite indirect al behoorlijk bezuinigd is. Ten tweede, meneer de voorzitter, een voorstel. Wie snijdt in arbeidsvoorwaarden en banen van de gemeentelijke organisatie, iets dat natuurlijk nooit kan zonder een fatsoenlijk sociaal plan, en waarvan je überhaupt moet afvragen hoe dat precies moet gaan plaatsvinden. Maar iemand die dat doet, en dat wordt voorgesteld, die moet uiteindelijk ook eigen keuzes maken. Iemand die moeilijke keuzes in de stad maakt, die moet er ook voor kiezen om een eigen vlees te durven snijden. Met andere woorden, de vraag aan het college: hoe snijdt het college in zijn eigen vlees en bijvoorbeeld facilitering? En hier komt die tweede motie van de SP, meneer Klaasens en de rest van de raad. De SP vindt namelijk ook dat de raad naar zichzelf moet kijken. En ik zal later nog wel ingaan op wat dat dan precies inhoudt nadat de motie is uitgedeeld. Tot slot, meneer de voorzitter. Soms zie je een duidelijke politieke lijn.
Meneer Leers, begrijp ik goed uit de woorden van de heer Meijer dat hij in deze termijn daar later op ingaat of wordt dat op een andere termijn? Want ik ben natuurlijk wel benieuwd naar het voorstel van de SP of wij daar net zo enthousiast over kunnen zijn als het CDA net over de vorige.
De interruptie
meneer Meijer?
De heer Leers komt als geroepen, meneer de voorzitter.
Ik wil u toelichten.
Ja, precies. Meneer Leers begrijpt wanneer ik wat hulp nodig heb, zal ik maar zeggen.
Ja, want ik zat even naar uw tijd te kijken. Nou, ik was bijna erin.
Precies. Nee, ik licht graag toe. Namelijk, wij vinden dat als je als raad over moeilijke dossiers en als je als raad moeilijke beslissingen moet nemen die ingrijpend zijn voor bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie, maar ook voor heel veel mensen in de stad, dat je ook moet kijken naar je eigen vergoeding. En we weten dat centraal door het Rijk bepaald is dat de raadsvergoeding fort omhoog gaat, maar meer dan 10%. We weten dat we ook, daar kunnen we vanuit deze gemeenteraad helaas niks aan doen, anders hadden we dat voorgesteld als SP. Maar we weten ook dat we nog allerlei andere vergoedingen hebben. En wij vinden dat als je snijdt in het vlees van en in andermans vlees, dat je ook naar je eigen vlees moet kijken. En wij stellen daarom voor om nadrukkelijk te kijken naar bijvoorbeeld de scholingsbudgetten en onder andere de fractievergoeding. En dan ook te laten zien dat als je bereid bent te snijden in andermans vlees, dat je ook bereid bent te snijden in je eigen vlees.
En u kondigt daarvoor een motie aan, hè?
Ja, dat klopt. Voorzitter, tot slot. Soms zie je een duidelijke politieke lijn wanneer er meer geld wordt uitgegeven. In Heerlen zie je al jarenlang ook een onmiskenbare politieke lijn wanneer er minder geld kan worden uitgegeven. Anders gezegd, minder bloembakken, maar wel de thuishulp. Meer OZB, voor de eerste keer in 9 jaar meer dan de inflatie, maar wel armoedebestrijding. En voorzitter, wat ons betreft, wij gaan hoe dan ook door, hoe moeilijk de tijden ook zijn. We zullen ons het vuur met z'n allen uit de sloffen moeten werken, omdat we geloven dat in Heerlen nieuwe barrières doorbroken kunnen worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Ik constateer dat er 2 moties zijn aangekondigd. En omdat ik zag net ook al bij het CDA een aantal moties die ook al genummerd waren, stel ik het voortaan voor om de moties SP1 en SP2 te noemen. Zodat we op een gegeven moment iedere partij zijn eigen volgorde aanhoudt. En dan komen we daar bij het CDA met de moties CDA 1, 2, etc. Ja? Dus er zijn 2 moties aangekondigd. 1 motie over leegstandsbeleid en 1 motie over de vergoedingen voor de gemeenteraad. We worden zo verspreid. Ik geef nu het woord voor het bijdragen in de eerste termijn aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Klaasens.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil deze beschouwingen starten met een woord van dank aan wethouder Brake voor een tip die hij gaf aan de raad in de vergadering van 30 september jongstleden toen we spraken over het dossier Schunk. Ik citeer de wethouder. Ook naar aanleiding van vragen kan ik concluderen dat dit er enigszins elliptisch in staat. Het staat er wel in, maar je moet dan tussen de regels doorlezen. Het tegenovergestelde staat er ook niet in. Ik hoop dat ik nu met mijn nadere toelichting u voldoende zekerheid heb gegeven. Zoals u weet telt dit gesproken woord ook. Dit bouwt eigenlijk voort op de redenering die wel in de stukken staat. Maar ik geef toe dat dit nog even een slag dieper gaat dan vanuit stukken. U kunt het nu ook meenemen in uw afwegingen. Dat was het, voorzitter. Einde citaat. Voorzitter, mede op basis van deze uitspraak heeft de CDA-fractie de begroting paginagewijs doorgenomen, geprobeerd tussen de regels door te lezen en getracht helderheid in het geschreven woord te ontdekken. Zoals u 31 oktober in de commissie ontdekte, heeft dat geleid tot 222 vragen van onze zijde. De schriftelijke beantwoording zullen we de komende tijd nader bestuderen, aangezien een eerste snelle check ons niet echt het gevoel heeft gegeven dat u onze bijdrage over de hele linie echt serieus heeft genomen. In het kader van onze controlerende taak zullen we de komende maanden hierop terugkomen. Voorzitter, gelukkig geldt, zoals wethouder Brake de 30e september terecht stelde, ook het gesproken woord. En kunt u ons vandaag en morgen wellicht overtuigen van de goede bedoelingen met en in deze begroting. Alvorens inhoudelijk op de gemeentebegroting 2015 in te gaan, wil onze fractie toch allereerst stellen dat het tijdpad waarbinnen gekomen moest worden tot de vaststelling van deze gemeentebegroting veel te kort is om op een verantwoorde wijze aan het begrotingsproces gestalte te geven. U sprak daar in het begin van de vergadering al over. Wat ons betreft moet dat structureel anders in de toekomst. We houden onze algemene beschouwingen kort en to the point. En zullen de begroting als ook uw college meten aan hetgeen u zelf steeds stelt te weten. We willen een sociale, ondernemende, krachtige centrumstad zijn waar de mensen graag willen zijn en waar de basis in orde is. Om met het laatste te beginnen, voorzitter, de basis, de financiën, die basis is volgens ons nog niet op orde. Sterker nog, verre van dat. Ons weerstandsvermogen is matig en nog even en dan zakken we door de ondergrens naar de kwalificatie onvoldoende. Onze meerjarenbegroting vertoont over de jaren 2016 en 2017 een groot tekort. 6 miljoen euro. Net zoals het afgelopen jaar moet u de reserves aanspreken om een sluitende begroting te realiseren. U gaat zelfs ertoe over om in de begroting geprognotiseerde jaarrekeningresultaten in te boeken. Een voorschot nemen op de toekomst die uiterst ondoorzichtig is en waarvan het nog maar de vraag is of deze overschotten er dan überhaupt wel zijn. U schuift wederom met kredieten naar latere jaren. Het is zelfs zo erg dat u erkent dat er bestemmingsreserves noodzakelijk zijn, doch u heeft geen geld om deze te voeden of u zet mogelijk vooralsnog middelen niet in. Verder gaat u jarenlang gebezigde afschrijvingstermijnen onverantwoord verlengen. Voorzitter, deze manier van het voeren van een financiële huishouding is niet de onze. We hopen dat de wethouder van Financiën ons in de beantwoording in eerste termijn wat gerust kan gaan stellen. U wilt krachtig zijn, terwijl de begroting van begin tot eind gekenmerkt wordt door een sfeer van machteloosheid, passiviteit en weinig dadendrang. Het stuk is weinig concreet en wat onze fractie betreft op dit moment een centrumgemeente onwaardig. Een opsomming van veel gebezigd proza in het stuk. We gaan onderzoek doen naar. We willen. We werken aan. We verkennen. We gaan vormgeven aan. We zijn een lobby gestart. We dagen uit. We gaan gesprekken aan. Enzovoort. Voorzitter, de overtreffende trap in deze is wel uw zinsnede op pagina 14. En dat citeer ik. Onze ambitie is om met de middelen die we hebben de ondersteuning en de dienstverlening op een aanvaardbaar niveau te houden. Zelden een zin gezien die zoveel ontsnappingsmogelijkheden biedt. Want wat is aanvaardbaar in het licht van de onduidelijkheid van de beschikbare middelen? En hoe is het mogelijk dat u op pagina 15 durft te melden dat u nog een toets aanvaardbaar niveau moet ontwikkelen? Alweer vooruitschuiven terwijl u al een half jaar de tijd hebt gehad om aanvaardbaar niveau te definiëren. Verder is het te triest voor woorden dat u ofwel extra middelen inzet, maar nog geen enkel plan hiervoor heeft, bijvoorbeeld het extra ouderengeld, dan wel geen invulling geeft aan de extra middelen van bijvoorbeeld het Rijk in het kader van de gidsgelden, terwijl andere gemeenten dit wel al hebben gedaan. Is dit nu knokken met ambitie, voorzitter? We ontvangen graag een overzicht van alle actiepunten, voornemens in deze begroting, voorzien van de beoogde afdoeningsperiode. Deze lijst, voorzien van de voortgang, willen we graag integraal per kwartaal in de commissie bespreken. Kunt u ons deze toezegging doen en zorgen dat zo'n lijst beschikbaar komt? Voorzitter, Heerlen wil een ondernemende centrumstad zijn. Heerlen wil het centrum zijn van retail, cultuur, ontmoeting, beleving en werkgelegenheid. Qua werkgelegenheid gokt of hoopt u min of meer op de smart services met op termijn 2000 tot 2500 nieuwe arbeidsplaatsen. En wij hopen dat vurig met u mee. Maar we vragen ons wel af, is dit op enige realiteitszin gestoeld? kunt u de raad in dit dossier en dit project beter meenemen. Qua cultuur neemt u geen extra aanvullende maatregelen, maar verstaat u de kunst om juist tegenstrijdig te handelen en vele bezuinigingen op cultureel gebied aan ons te presenteren. Dat kunt u terugvinden op pagina 40 en 41 van de begroting. U bezigt weliswaar in tegenstelling tot de meeste andere items ver met taal in het kader van het kernthema economische speerpunten, maar onze oprechte vraag is of u dit ook kunt waarmaken, gezien het verleden waar uw relatie met ondernemers op een zeer laag pitje stond en wantrouwen regeerde. U stelt ook dat er meer potentie in het centrum zit dan dat u er in het verleden uitgehaald heeft. Deze zelfkritiek siert uw college, maar komt wel erg laat. Denkt u oprecht dat het vanaf nu beter zal gaan? Hoe wilt u dit nu organiseren en hoe blijft u in controle op de realisatie? Want alleen met het uitbreiden van contacten, werkbezoeken, accountmanagers en actief relatiemanagement bent u er volgens ons nog niet. Voorzitter, zoals dat van een constructieve oppositiepartij mag verwachten, ontvangen wij graag een kwartaalgewijze verantwoording van uw acties in deze via de commissie. Kunt u dit toezeggen? Heerlen wil ook een centrumstad zijn waar de mensen graag wonen, voorzitter. Het hoeft geen verder betoog dat dit een gemeente is waar de voorzieningen adequaat, kwalitatief en voldoende moeten zijn en liefst nog meer. Hoe kunt u dan nu diverse bezuinigingen in deze begroting presenteren die zullen leiden tot een nog verdere verloedering en verslechtering van de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals het verminderen van het aantal afvalbakken, het versoberen van het onderhoud van sportaccommodaties, het verminderen van de buurtbudgetten, het verminderen van zitbanken en een reductie van de bloembakken, enzovoorts. Het zal toch ook u duidelijk zijn dat dit de leefbaarheid van de stad zeker niet ten goede zal komen. Mensen willen wonen in een stad waar ook veel culturele en sportieve voorzieningen, accommodaties en evenementen zijn en waar men kan verpozen. U gaat prat op twee grote, eenmalige evenementen zijn dit jaar van de Mijnen en Serious Request en dat is prima. Maar wij zien geen nieuwe structurele evenementen en denkt u echt dat een nieuwe centrumorganisatie de oplossing hiervoor gaat bieden? Wij verzekeren u dat als u niet zelf proactief bent en in controle, hiermee weer een poging gedaan wordt die niet het beoogde effect teweeg zal brengen. Wilt u Heerlen daadwerkelijk weer op de kaart zetten qua retail, evenementen en qua beleving, dan dient u er zorg voor te dragen dat er structureel, op een planmatige wijze en via alle media-uitingen evenementen in het centrum zullen plaatsvinden. En ja, wij bepleiten nogmaals om dat vanaf nu echt samen met de ondernemers te doen. En niet meer vanuit de Ivoren Toren met de gedachtegang dat anderen het maar moeten uitvoeren en doen. U bent aan zet, u bent verantwoordelijk en gaat dat nou ook eens doen. En daarmee bedoelen we niet weer oeverloos praten, brainstormen, denktanken, maar actie, actie, actie en dat met complementariteit. Dat is een woord dat we hier tegenwoordig heel erg graag gebruiken en wat ik ook graag hier ondersteun. We hebben de stellige overtuiging dat dit ook een wezenlijke impuls zal geven aan de retailontwikkeling als ook een zeer effectief wapen zal zijn tegen de leegstand. Dus, wederom, doen. Voorzitter, bij een sociale ondernemende krachtige centrumstad waar de mensen graag willen zijn en waar de basis op orde is, wordt uiteraard ook een goede dienstverlening. Deze dienstverlening wordt hoofdzakelijk door het ambtelijk apparaat verleend. Vanwege financiële overwegingen gaat u verder met het snijden in de ambtelijke organisatie met uiteindelijk 50 FTE extra naast de 35 FTE die u nog moet behalen. Kunt u de dienstverlening waarvoor u verantwoordelijk bent nog wel op een verantwoorde wijze blijven geven en correspondeert deze nog met uw ambities op velerlei gebied als er nog eens zoveel banen worden geschrapt? Ook de stadsdeelwinkels gaat u sluiten. Bent u ervan overtuigd dat u de vele zware klussen die de gemeente vanaf 2015 krijgt ook daadwerkelijk kunt klaren een centrumgemeente waardig? Voorzitter, we besluiten ons betoog onder dankzegging aan de Bodes, de Griffie en het hele ambtelijk apparaat voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar en met het indienen van een achttal amendementen en één motie waarvan we hopen dat die op de steun van de Raad mogen rekenen. De amendementen zullen worden uitgedeeld, die gaan over de geestelijke ambtsdragers, optochten, speeltoestellen, vuilnisbakken, milieuperrons, schrappen van een onderzoek blauw op straat, het schrappen van een onderzoek regiozwembad, huurverlaging van de binnen- en de buitensportaccommodaties en tot slot dienen we een motie in over een onderzoek naar de dag- en nachtopvang. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Meijer wil u interroperen. Meneer Meijer?
Ja, voorzitter. Het CDA speelde het klaar om 222 vragen te stellen in de commissie. En die heeft waarschijnlijk gebruikt nu woorden als onacceptabel, oeverloos praten, niet ons financieel beleid, te triest verwoorden, verdere verloederingen. En ik hoor hem vervolgens een verhaal vertellen waarin hij eigenlijk zegt, ja, financieel kan het eigenlijk allemaal niet wat hier gebeurt. Dan denk ik, dan komt er nu een voorstel waardoor niet ons financiële beleid, zoals u het uitsprak, alsnog uw financiële beleid wordt. Maar vervolgens geeft u eigenlijk alleen maar voorbeelden van dingen die waar vooral niet op moeten worden bezuinigd.
Ja, en
ik ken het CDA als een partij die, laten we zeggen, ook voorstellen wil, bereid is te doen die niet leuk zijn, maar die misschien wel noodzakelijk zijn. Kortom, waar zijn die voorstellen?
We hebben 8 amendementen die we indienen, waarin we de begroting gewijzigd willen zien. U doelt nu misschien, waar is een tegenbegroting? Daar zal ik u van zeggen, dankzij het feit dat we de procedure doorlopen zijn zoals dat we hem doorlopen zijn, durf ik hier ruiterlijk te vertellen dat wij niet in staat zijn om in een week of anderhalf een tegenbegroting te schrijven. Daarom hebben wij ons gefocust op het stellen van vragen waar wij echt oprecht gekeken hebben van wat staat er nu werkelijk. Daar zullen we het komende jaar verder op voortborduren, want de beantwoording zoals ik al aan heb gegeven is voor ons niet overal naar tevredenheid gebeurd. Ik wil ook zien op welke wijze de wethouders, het college, gaat reageren op de opmerkingen die we gemaakt hebben. We willen hier ook constructief in blijven zitten. Wat niet wegneemt dat u het vandaag zult moeten doen met de amendementen die we indienen. Daar hebben we ook tegenvoorstellen in de begroting gezocht. Dus het is allemaal afgedekt. En daar zult u het voor vandaag mee moeten doen.
Nee, maar, voorzitter, prima. Hè? Geen tegenbegroting. Het is zoals het is. Hè? Daar moeten we het mee doen. Maar dan begrijp ik dat die 8 amendementen en die motie, dat daarin kennelijk nadrukkelijk gezocht wordt naar geld, waardoor het onacceptabele, triest voor woorden, door de hoeven zakkende weerstandsvermogen op een normaal, volgens uw begrip, een normaal niveau wordt.
Dat blijft in ieder geval zoals dat het nu voor ligt. En ik hoop dat de wethouder in staat is om ons, gezien ook de woorden van wethouder Braken, dat het gesproken woord ook geldt, dat de wethouder ons in de weerwaar van de begroting toch nog wat meer duidelijkheid kan geven en ons een bepaald gevoel kan geven dat we toch vanavond en morgenavond en het komende jaar gerust kunnen gaan slapen.
Ja, prima, ik wacht dat af. Voorzitter, ik heb tot slot een specifieke vraag. Natuurlijk ben ik echt benieuwd naar die amendementen en die wil ik allemaal graag zien. Maar ik zou, als het in de normale gang van zaken is, de heer plaats voor de vragen wat u precies met de dag- en nachtopvang. Want dat is meteen iets dat mij...
Heel kort samengevat willen we van het college vragen of daar een onderzoek gedaan kan worden naar de huidige populatie en de begeleiding die daar op dit moment is. Of dat nog wel is zoals het zou moeten zijn, of dat dat op een andere manier geregeld zou moeten worden. En of dat dan nog in de klomp zou moeten, of dat dat een andere wijze vormgegeven zou kunnen worden.
Oké, een van de moties, of de motie van het CDA gaat erover. En daar wordt, neem ik aan, in de tekst ook uitleg gegeven over datgene wat de heer Klaassen daarmee beoogt. Ja, of de CDA-fractie daarmee beoogt. Ja? Oké, dankjewel meneer Klaassen voor uw bijdrage. Er zijn 8 amendementen ingediend. En ze zijn genummerd. CDA 1, dat gaat over geestelijke ambtsdragers. CDA 2 gaat over optochten. CDA 3 gaat over speeltoestellen. CDA 4 gaat over vuilnisbakken. CDA 5 gaat over milieuperrons. CDA 6 gaat over onderzoek naar blauw op straat. Amendement 7 CDA gaat over regiozwembad. En amendement 8 van het CDA gaat over huurverlaging binnen- en buitensportaccommodaties. En de motie 1 van het CDA gaat over het onderzoek naar de DNO. Zo nummer ik ze en zo komen ze daar ook een overzicht waar we steeds op reageren. Omdat ze zo op die manier ook aangeleverd zijn. Zodat we op een gegeven moment ook gewoon helderheid hebben als we het over 1 hebben dat het gekoppeld is aan de partij. Daarmee kom ik aan de bijdrage van de fractie van de ouderpartij. En meneer Gouders geef ik graag het woord om zijn bijdrage in de algemene beschouwing te leveren. Meneer Gouders.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We staan op de drempel van een moeilijk jaar. Het jaar van de invoering van de 3D's en ingrijpende rijksbezuinigingen. En wij mag knokken met een glimlach. Ja, meneer de voorzitter, de OPA heeft die glimlach behouden. Want hier voor ons ligt een begroting die voor 2015 sluitend is. Weliswaar ontkomt de gemeente hierdoor niet aan een grote bezuinigingsactie. En zelfs niet aan een lastenverhoging. Maar meneer de voorzitter, wij onderkennen op dit moment echter wel de noodzaak van die lastenverhoging. Toch ik verzeker u dat de OPH de komende jaren de financiële positie van de gemeente kritisch zal blijven volgen en indien mogelijk de lasten weer zal laten verlagen. Toch nu lijkt het ons verstandig om de begroting sluitend te maken zonder een extra greep te doen in de algemene reserve. Deze buffer hebben we mogelijk de komende tijd nog hard nodig. Het is bij ons bekend dat het college en haar ambtenaren een hoop werk hebben verzet om tot het pakket aan bezuinigingen te komen zoals het nu voor ligt. Er moesten keuzes gemaakt worden en dat heeft dit college aangedurfd. Uitstekend. Maar bij het maken van keuzes kun je het nooit voor iedereen goed doen. Een ander belangrijk punt voor de OPH bij de vaststelling van deze begroting is dat er een einde komt aan een jarenlange strijd die onze partij gevoerd heeft. Een strijd om onderbeleid op de plaats te geven in het gemeentelijk beleid die het verdient. In de vorige perioden slaagden wij erin om dit onderwerp goed op de agenda te krijgen. Er kwam een apart kernthema integraal ouderbeleid met een duidelijke portefeuillehouder. Er bleef echter één grote frustratie. Wel beleid, maar geen budget. Onze toenmalige wethouder maakte er het beste van, met incidentele investeringen. Maar echt in lijn inzetten, werken aan visie, aan een koers voor de lange termijn, was onmogelijk. De kiezer heeft de OPH de helpende hand toegestoken. Met een sterke vertegenwoordiging in de Raad zien we al meteen de concrete resultaten. Er komt een structureel budget van €200.000 voor het beleid van vitale ouderen. Nieuw geld kan eindelijk leiden tot nieuwe plannen. Het college wil de lang verwachte visie realiseren en niet alleen door bureauwerk, maar door het gesprek te gaan met de samenleving en de ouderenorganisaties. Zo zal het college samen met ons tot een nota ouderenbeleid komen, die de basis zal zijn voor een goede inzet van de nieuwe middelen. Wat de OPH betreft staat het ouderenbeleid nu op de kaart, om er nooit meer van weg te gaan. Werkgelegenheid, meneer de voorzitter. We hebben op bladzijde 26 kunnen lezen dat u de positie van de ouderen op de arbeidsmarkt wil versterken en de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wil gaan verkennen. Prima. Wij willen u adviseren om uw lobby ook te richten en het gesprek aan te gaan met het bestuur van onze oosterburen, het Bundesland Noord-Rijn-Westfalen. Naar onze informatie zouden daar zo'n 100.000 banen vakant zijn. Hier zouden wij als stad en regio ons voordeel mee kunnen doen. Het zou goed zijn om ook de oudere werkzoekenden, de 50-plussers, hierbij te betrekken vanwege het hebben van voldoende kennis en expertise. Meneer de voorzitter, een aantal onderdelen uit de begroting en de bezuinigingen bevreemden ons. We hebben dat komend jaar grote gebieden in openbare ruimte. We weten dat komend jaar grote gebieden in de openbare ruimte opnieuw worden ontwikkeld tot groengebied of park. Maar voor het onderhoud hiervan wordt in de begroting geen extra geld beschikbaar gesteld. Vreemd, we hebben toch in de coalitiecommandant opgenomen dat de kwaliteit van het groenonderhoud onaangetast blijft. De OPH wil niet inboeten op kwaliteit. Dus moet hiervoor ook voldoende geld worden gereserveerd. Meneer de voorzitter, de OPH wil dan ook één keer per jaar een overzicht hebben over de areaalontwikkeling en de daarvoor beschikbare middelen. Dit geldt niet alleen voor groen, maar ook voor grijs. Er wordt bezuinigd op straat, meubilair en plantenbakken in het centrum. Hoe moeten wij dit rijmen met het feit dat er aan de andere kant extra geld wordt vrijgemaakt voor opwaarderen van het centrum? Zou het geen goed idee zijn om ook in Heerlen, zoals in andere gemeentes reeds gebeurt, de zitbanken, plantenbakken, lantaarnpalen en kunstwerken in de binnenstad via sponsoren te laten financieren, of door daadkrachtige inwoners en of ondernemers te laten adopteren? Meneer de voorzitter, de OPH maakt zich zorgen over de parkeerdruk in Welte. De problematiek van de Zuid-Hogeschool is door de wethouders samen met de bewoners opgelost. Maar nu begint de overlast opnieuw door de medewerkers en studenten van het Arkes College. Ondanks dat Arkes heeft aangegeven hun problemen zelf op te lossen. Ook de situatie rond de Zorgboulevard vraagt om een aanpak van het parkeerprobleem. Meneer de voorzitter, wat denkt de portefeuillehouder aan deze situatie te doen? In het kader van het stimuleren van het beoefenen van sport en bewegen voor jong en oud, leidt onze volgende vraag. Hoe staat het met het onderzoek naar het regiobad? Wat is er tot nu toe gebeurd en wat gaan we in 2015 doen? In het kader van marketing van de stad
Voorzitter. Wilt u inzetten?
Meneer Klaasjes, wil u graag interpreteren? Meneer Klaasjes.
Is de heer Gouders op de hoogte dat zo'n onderzoek al gedaan is en dat ons toegezegd is in de commissie dat we dat rapport opgestuurd krijgen?
Meneer Gouders?
Dan wachten we dat rapport af, meneer Vlaarsen.
Oké, gaat u verder, meneer Gouders?
Ja. In het kader van marketing van de stad wilt u inzetten op het terugdringen van de leegstand. Maar er wordt van de andere kant een bezuiniging ingezet van 4.000 euro. Het succes van Streetwise staat niet ter discussie, maar wel de voortgang. In hoeverre is het college bereid om ook voor de komende jaren geld vrij te maken om de succesformule ook naar andere straten en stadsdelen over te laten gaan? Gratis of goedkoper openbaar vervoer voor minima-ouderen. Al jarenlang een terugkerend onderwerp. Wanneer wordt het onderzoek afgerond, het voorstel ingediend en dit in uitvoering gebracht? Een sterke woonbuurt beschikt over een sterke sociale en maatschappelijke voorziening. Maar veel van deze voorzieningen staan onder druk. Het college wil aansturen op een verdere clustering van de voorzieningen, zodat er krachtige en vitale stadsdeelcentra ontstaan. De OPH vindt dit een nobel streven. Zeker als de gemeente hierin het voortouw neemt. Maar wij constateren dat het laatste te wensen overlaat. De gemeente, die in deze een voorbeeldfunctie heeft, haalt zelfs voorzieningen weg. Onder de kop, welke bezuinigingen gaan we realiseren binnen het kernthema dienstverlening, konden wij lezen dat per 1 januari 2015 de stadsdeelwinkels worden gesloten. Hoe denkt het college de mensen met een beperking en vooral de ouderen van optimale dienstverlening te kunnen blijven voorzien? Mede in het kader van de 3D's, bij sluiting van de stadsdeelwinkels. Afhankelijk van het antwoord van het college, zullen eventueel in de tweede termijn een motie indienen. Een andere vorm van dienstverlening is de inzet op ICT. Hoe staat het dan met die dienstverlening voor de ouderen? En is het mogelijk om een overgangsperiode in te bouwen naar de nieuwe ouderen? Tot slot, meneer de voorzitter, nog een belangrijk onderwerp. De OPH is tegen leeftijdsdiscriminatie en voor respect ten aanzien van cultuur, huidskleur, geloof en geaardheid. Vooral dit laatste heeft op dit moment al onze aandacht. Ondanks dat wij in een vrij en modern land wonen, is de acceptatie van de mensen met een andere geaardheid nog lang niet zo als het zou moeten zijn. Onder andere pesterijen, mishandelingen en discriminatie zijn nog steeds aan de orde van de dag. Dit moet veranderen. De OPH wil zich dan ook hiervoor inzetten en vraagt de steun in deze van uw college. Bij deze dient de OPH hiervoor een motie in. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Gouders, voor uw bijdrage in de eerste termijn. U heeft in ieder geval 1 motie nu al aangekondigd en eentje wil ik voor de tweede termijn. Ja, dat is hier de motie. Dat is de motie Oudere Partij 1 en die gaat sociale acceptatie, homo-lesbische en transgender, dat is even datgene LHBT, maar dan weten we niet van waar we het over hebben. Dus die wordt nu uitgereikt, wordt vermenigvuldigd en verspreid en staat ook op het raadinformatiesysteem, zodat u ook naar kunt kijken. Eerste motie van de Oudere Partij. Motie OPH 1. Dank. Gaan wij door naar de bijdrage van de fractie van Acht Leers. En daarvoor geef ik graag het woord aan de heer Leers zelf. Meneer Leers.
Voorzitter. Nog voordat ik mijn betoog start, ligt er een behoorlijk groot probleem voor. Komt het mijnwaterbedrag 129.016 euro, pagina 152, uit geheim verklaarde stukken? Zo ja, wie heeft dit dan via de begroting van 2015 openbaar gemaakt en wat zijn daar de gevolgen van? Is dit het enige geheim dat het stuk openbaar maakt? Of zitten er wellicht nog meer via dit stuk openbaar gemaakte geheimen in de voorliggende begroting 2015 verborgen? Het rapport Business Case Mijnwater BV, waarnaar het antwoord van het college op onze vragen volgens u verwijst, lag onder geheimhouding ter inzage. Het stuk ligt overigens vanwege deze kwestie sinds vandaag wederom onder geheimhouding ter inzage. Het stuk, uw stuk, begroting 2015, maakt hiermee, zo vernamen wij uit uw schriftelijke beantwoording op onze vragen, geheime informatie openbaar. Hoe gaat het college, CQ de voorzitter van deze raad, hiermee om? Een schending van geheimhouding. Wie is hieraan schuldig en welk door u en anderen te voeren traject volgt hier spoorslags op? Voorzitter, in een van de vele geheime voorziene gemeenten gebeuren dergelijke zaken. Dat is duidelijk. Met een dergelijke hoeveelheid aan geheimen is het natuurlijk moeilijk om nog te kunnen overzien wat geheim is of was en wat niet. Alles wat gevoelig ligt aan het oog van onze stadsgenoten onttrekken is gelukkig niet mogelijk. Openbaar bestuur moet immers voor in ieder te volgen blijven. Onze stad kent diverse grote projecten. Megaprojecten zijn, zoals genoemd, het Mijnwater en Maankwartier. Alle lijken echter één ding gemeen te hebben. Er moet stuk voor stuk behoorlijk wat geld bij, terwijl het resultaat ongewis is. Wij vragen ons af of u wellicht een scenario heeft voor het geval dat grootschalige projecten minder positief uitpakken dan verwacht. Hoe gaat u bijvoorbeeld het centrum er bovenop helpen als het Maankwartier flopt of het Ginkelkwadrant wellicht niet gebouwd wordt? Hebt u een scenario dat indien het stadskantoor maar deels verhuizen kan, er alsnog mogelijkheden op de huidige locatie zijn? Kent u bijvoorbeeld de werkwijze het nieuwe kantoor waarmee NSI in de landen werkt en zo ja, hoe luidt uw mening daarover? Leegstand wilt u aanpakken, zo klinkt het meermaals in de stukken, om vervolgens pas concreet per 2016 hiervoor geld vrij te maken. Hebben wij wellicht iets gemist of bestempelt u 2015 als een soort van rustjaar als het om leegstandbestrijding gaat? Zo ja, hoe overleeft bijvoorbeeld een gewaardeerd initiatief als Streetwise dat, voor de hele stad overigens, cruciale jaar? Beloftes doen en nakomen lijkt overigens een probleem. Zo zouden per 1 januari vele blauwe zones ontstaan en werd daarmee parkeerproblematiek aangepakt en hopelijk ook opgelost. Nu lijkt het erop dat u achteraf gezien niet van maart tot december bewoners informeert, maar dat u alsnog eerst met buurtorganisaties om tafel gaat om vervolgens de mening van bewoners te peilen. Herinnert u zich nog dat wij deze normale gang van zaken vurig bepleit hebben voordat een bijna raadsbreed besluit genomen werd dat per 1 januari aanstaande vele blauwe zones van start zouden gaan? Hoe verhoudt uw huidige houding zich tot het eerder genomen raadsbesluit in deze? Kan en mag deze wijziging zomaar? Graag uw reactie hierop. De kloof tussen burger en gemeente verkleinen. Ook daarover zijn afspraken gemaakt. Zo zouden de stadsdeelwinkels niet sluiten als hierover niet voorafgaand een evaluatie op tafel zou liggen en deze ook inhoudelijk besproken kon worden. De, overigens onbesproken, evaluatie die ligt er. Uw besluit om de beide winkels per 1 januari te sluiten ook. Allereerst vindt dat u hiermee erg kort door de bocht gaat. Is het echt van cruciaal belang om zowel in Hoensbroek als Heerlerheide te sluiten of valt niet alsnog een werkbare oplossing te vinden? Wij vragen u om het genomen raadsbesluit en het daarbij ingediende amendement nog eens uit de lade te halen, om ons vervolgens te berichten hoe deze kwestie politiek ineen zit. Mag u per 1 januari sluiten of staat dit haaks op eerder genomen besluiten, afspraken en gedane toezeggingen? Meermaals wordt in de begroting gesproken over het jaar van de mijnen en over het glazen huis. Wij missen echter nadrukkelijke aandacht voor jaarlijks terugkerende evenementen. Evenementen die typisch Heerlens zijn. Evenementen zoals bijvoorbeeld Oud op Nui. Een echt Heerlens evenement dat jaarlijks op de 10e van de 11e plaatsvindt. Nu het programma van de Nationale Herdenking bekend is, een programma dat voor het eind van de middag afgesloten is, lijkt het te meer de vraag of het wel zo wijs was om een dermate druk op Oud op Nui uit te oefenen en gemeentelijke steun af te blazen, waardoor het evenement niet doorgaat. Wellicht is het wijs om in vergelijkbare gevallen in de toekomst eerst eens te bekijken hoe iets dergelijks lokaals en heel eens eigens een passend podium biedt om een landelijke tragedie met respect een plek te geven. In dit geval heeft het echter geen nut meer. Ordebneu 2014 is inmiddels wat ons betreft helaas afgeblazen. Dat u het mes in cultuur zet, wekt overigens hoop. Zo wordt kunstencentrum Signe de komende jaren flink gekort. Echter, waarom laat u de riante torenhoge subsidies aan Cultura Nova en de NOR ongemoeid? Met ruim 220.000 euro gemeentelijke steun is Cultura Nova het dikst gesubsidieerde lokale evenement in Heerlen. Dat staat in geen verhouding tot een volgend evenement dat maximaal op 40.000 euro gemeentelijke steun mag rekenen. Ook de NOR draait al jarenlang op 256.000 euro jaarlijkse gemeentesubsidie, omdat een overeengekomen afbouwscenario met veel minder subsidie er immers nooit van kwam. Is het verantwoord om op deze wijze beide initiatieven in het leven te houden, terwijl anderen bot vangen en achter het net vissen? Wij denken van niet. Vandaar lijkt het ons een wijze zaak om de maximale evenementensubsidie op 40.000 euro vast te leggen en met de NOR, net zoals bij Signe, een fors afbouwscenario aan te gaan. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op dit voorstel. Overigens vragen wij ons af of, als u daadwerkelijk Filmhuis De Spiegel naar de Royal wil verhuizen, dat betekent dat u de jaarlijkse filmhuissubsidie van 100.000 euro percentueel wil laten toenemen met de 20.000 euro die onze stad de Royal momenteel al maandelijks kost. Onlangs werd een duidelijke toekomst voor Woonboulevard Heerlen vastgelegd. Daarin lijken zowel ondernemers als eigenaar zich te kunnen vinden. Niet lang na dit besluit werden twee huurcontracten ondertekend en lijkt het daarmee erop alsof het genomen besluit nu al een positief effect teweeg brengt. Wij hopen van ganser harte dat dit zo is. Over aantrekkingskracht gesproken. De kermis in Heerlerheide, nu al, nadat ze diverse jaren niet plaatsvond, schrappen, dat lijkt ons een minder goed idee. Wij vragen ons af of met de betrokken ondernemers scenario's besproken zijn die wellicht wel nog mogelijkheden bieden en zo ja, welke scenario's dat zijn. Graag iets wat meer uitleg hierover. Het centrum van Heerlerheide dat straalt weer. Her en der hapert het echter nog aan invulling en duidelijkheid. Ook daarvan verwachten wij dat u hier samen met ondernemers en bewoners werk van maakt. In Hoensbroek gaat gelukkig al door enige tijd de schop in de grond. Dat dit hoog nodig was, is ons alle duidelijk. Het pand Wijshof is daarbij de laatste tijd vaker aan de orde gekomen. Waarbij we ons afvragen wat de precieze stand van zaken al daar op dit moment is. Graag enige toelichting hierop. Vervuiling lijkt helaas een rode draad door onze stad. De Paswacht kampte ermee, het project Aldehof werd er doorgetroffen en ook MSP kwam er meermaals mee in aanraking. Vervuiling en saneringen leveren vaak veel onduidelijkheid op. En vragen natuurlijk. Onduidelijkheid wegnemen en duidelijkheid scheppen is zeker in dergelijke gevallen van groot belang. Het lijkt ons in deze wijs dat u een vaste, snelle en duidelijke benadering hanteert om omwonenden en andere betrokkenen juist en snel te informeren. Hoe gebeurt het momenteel en op welke punten denkt u dit snel te kunnen verbeteren? Voorzitter, aan de vooravond ervan dat gemeenten vele landelijke taken lokaal gaan uitvoeren, gaan wij ervan uit dat onze stadsgenoten optimaal geïnformeerd blijven, waardoor op de vele vragen die er zijn, snel en afdoende antwoord gegeven kan worden. Niet alleen nu, maar ook vanaf 1 januari 2015. Ook zijn wij benieuwd hoe Heerlen haar wietplannen wil voortzetten. Dat wij hier grote vraagtekens bij plaatsen is inmiddels bekend. Immers, hoe wil men met gemeentewiet, in tegenstelling tot alle andere wietsoorten die momenteel verkocht worden, met daarbij tot 80% export van nederwiet, het probleem van gevaarlijke kweek driehoogachter oplossen. Gemeentewiet, het THC-gehalte ervan is lager dan van andere wiet en is daarbij een soort, en daarbij is er maar één soort om uit te kiezen, alleen die gemeentewiet, drijft coffeeshopbezoekers richting illegaliteit en zorgt daarbij niet voor afname van de export en de andere problematiek. Probleem opgelost? Nee. Overigens, ter afsluiting van onze eerste termijn. Enkele jaren geleden ontstond commotie, toen bleek...
Meneer Meijer.
Ja, ik ben eigenlijk benieuwd naar, ik hoor dat de heer Leer zegt over het, over het probleem dat we in onze buurt op dit moment hebben met plantages, zal ik maar even verwoorden. Maar wat is nou het alternatief van de fractie Hartleers? Als hij zegt, die gemeente wie dat werkt niet, hè, met zijn moverende argumenten. Wat stelt hij dan voor? Want hij zal het toch mee eens zijn dat we op dit moment een levensgroot probleem hebben. Wat is het alternatief van Hartleers voor de bestaande criminaliteit en levensgevaarlijke situaties in onze buurt?
Het enige werkbare alternatief zou kunnen zijn, en ik zeg nadrukkelijk zou kunnen zijn, een brede legalisatie ervan. Want daarmee haal je alles in de legaliteit en haal je alles van achter naar voren. Maar dan blijft nog steeds het probleem overeind van 80% export. En dat is het grote probleem waar volgens ons te gemakkelijk overheen wordt gestapt. Als het overgrote merendeel wordt geëxporteerd naar het buitenland, dan blijft die vraag er nog altijd. Dat aanbod zal er dan ook zijn. En daarmee creëer je dus ook niet de situatie dat driehoog achter niet meer geplant en geoogst zal gaan worden. Dus dat probleem met dit voorstel, wat door de gemeente voorgesteld wordt, oplossen, dat lijkt ons niet de juiste en goede weg. Dus er zal een andere weg moeten zijn. Maar hiermee is het overduidelijk dat je geen spijkers met koppen slaat.
Ja, zoals vraag op dit vlak. De ideale wereld in één klap realiseren, hè, met één initiatief, als u dat bedoelt, ben ik het absoluut met u eens dat natuurlijk een illusie is. Maar deelt u met mij de opvatting, en met de SP-fractie de opvatting, dat als je in ieder geval iets doet, als je in ieder geval een deel van de toevoer en van het geld dat harde criminaliteit daaraan verdient weg zou kunnen halen, dat in ieder geval een stap in de goede richting is. Een stap op weg naar die uiteindelijke verdere regulering of legalisatie, of hoe je het precies wil noemen.
Meneer?
Via de aanpak waar de gemeente Heerlen nu een meerderheid achter staat, bereik je dat in ieder geval niet. Er zal, als je dat wil realiseren, een andere oplossing moeten zijn. Maar met het in stand houden van 80% export, één gemeentewiet waardoor de gebruikers richting illegaliteit gaan, dan moet je je afvragen of je daarmee misschien niet nog een groter probleem gaat creëren dan dat er nu is. En ook die kant van het verhaal zal grondig tegen het licht gehouden moeten worden. U weet, als de nood aan de man is of het onderwerp hier aan de agenda komt, dan doen wij graag een duit in het zakje. Maar op dit moment, zoals het nu wordt nagestreefd, is het een voorstel wat zeer waarschijnlijk alleen maar verliezers kent.
Dank u wel. Volgens mij zijn we nu helemaal klaar.
Nee, nog niet. Ik heb nog één.
Ga verder.
Ik denk, na de wiet, dan is het tijd om af te ronden. Probleem opgelost? Nee dus. Dat heb ik net al aangegeven. Overigens, ter afsluiting van onze eerste termijn. Enkele jaren geleden ontstond commotie toen bleek dat Heerlen ruim 2 ton aan een nieuwe website uitgaf. Vandaar bij deze graag een toelichting op uw voornemen om 2,5 ton uit te geven aan de gemeentelijke website. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Leerts, voor uw bijdrage in de eerste termijn. Geen moties die aangekondigd zijn vanuit de fractie van Hartleers. Dus die worden ook niet aan de beraadslaging toegevoegd. Gaan wij door met de volgende fractie, en dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, waar ik het woord geef aan de heer Vrek. Meneer Vrek, het spreekgestoel is voor u.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende 4 jaar worden uitgezet. Voor onze fractie, en voor de fractievoorzitter, is daadwerkelijk ook de eerste begroting. Velen van u hebben al jarenlang ervaring met dikke boekwerken, de grote hoeveelheden paragrafen en de boekwoordkundige systematiek. Al had het ervaren college daar dit jaar misschien ook wat moeite mee. En toch is het eigenlijk voor iedereen het eerste jaar, want de impact van de 3 decentralisaties is zo groot dat je kunt spreken van een nieuwe situatie. En daarin is het jaar 2015 nog maar een tussenjaar. Dat blijkt ook nog wel uit het meerjarenperspectief van deze begroting. Er staat nog zoveel op stapel en nog zoveel op het spel dat kunstmatig op het draconisch rondkrijgen van de meerjarenbegroting volgens ons onverstandig is. De Partij van de Arbeid wil deze eerste begroting van het college aangrijpen om aan te geven waar wij de komende 4 jaar sterk op zullen letten. En dat zal u niet verrassen. Voor de Partij van de Arbeid is het een combinatie van sterk en sociaal. Wij willen in goede balans tussen deze 2 begrippen, tussen investeren en ondersteunen, tussen ontwikkelen en beheren. Een stad heeft beide kanten nodig. Een goed vangnet voor hen die buiten de boten dreigen te vallen, maar ook werken aan een sterkere stad. Werken aan werk, onderwijs en dynamiek. De balans mag onder druk van de 3 decentralisaties niet te zeer doorslaan naar de ondersteuningskant. Dat is namelijk kiezen voor zekerheid op de korte termijn met stilstand op de langere termijn. Sterk en sociaal zal de meerderheid zijn van de Partij van de Arbeid voor de komende 4 jaar. In 2015 is de balans gevonden. We zien een goede landing van de decentralisaties, vasthouden aan krachtig armoedebeleid en aan de andere kant een majeure ontwikkeling met de Smart Services Campus. Deze ontwikkeling vraagt om een investering in een goed vestigingsklimaat. Verstandig dat het college daarom vasthoudt aan de culturele lente en budget vrijmaakt voor de versterking van de binnenstad. In de positieve ontwikkelingen van de stad zijn we ook vandaag weer gesteund door de Raad van State in de uitspraak rondom het Schinkelkwadrant Zuid. Heerlen zet hiermee in op een compact, levendig en aantrekkelijk centrum in de Peutz-Driehoek. Wij gaan geen 222 niet effectieve vragen stellen om nader inzicht te krijgen in de begroting. Ik ben overigens wel benieuwd naar de hoogte van de kosten van de beantwoording. Ik ben overigens wel benieuwd naar de hoogte van de kosten van de beantwoording van de 220 vragen.
Zou de heer Verrek mij aan kunnen geven welke van de 222 vragen niet effectief waren?
Meneer Verrek,
ik zal niet zeggen allemaal.
Voorzitter, ik vraag het antwoord aan de heer Verrek. Nee, niet aan wethouder Brake.
Nee. Dat is verstrekt recht.
Ja, ik hoorde daar het antwoord van.
Het probleem is dat u daar alleen maar nu meer aandacht op richt. Terwijl,
maar dat is prima om ook duidelijk te laten zijn dat we daar zeer serieus mee omgegaan zijn. En ik het een disqualificatie vind, de toonzetting die hierover gedaan wordt.
Nee, maar volgens mij is het verstrekt helder. U hebt 222 vragen gesteld en iedereen staat vrij om vragen te stellen en om serieus beantwoord te worden. U stelt nu een interruptievraag aan de heer Verrek en dus aan de heer Verrek om daar antwoord op te geven. Meneer Verrek.
Ik kan u niet exact aangeven dat nu vraag 24, vraag 28, vraag 221 was. Ik zal u graag die exercitie voor u maken, maar ik weet zeker dat er binnen die vragen die u gesteld heeft een aantal open deuren staan. Vragen die u zelf...
Even de zin afmaken.
Ja? Vragen die als u de tekst gelezen had, daarvanuit de tekst zelf een antwoord had kunnen vinden. Als u kijkt naar de beantwoording van de vragen, zult u ook zien dat meermaals gerefereerd is aan stukken tekst die op andere plekken in de begroting terug te vinden zijn.
Meneer Klaas.
Voorzitter, ik wil via u, de heer Verrek, danken voor dit antwoord en graag ingaan op zijn aanbod om dat lijstje van hem te ontvangen. Kan hij mij zeggen wanneer ik dat ongeveer mag ontvangen?
Meneer Verrek.
Ik zal niet zeggen volgend jaar, zullen we eens afspreken voor 1 december?
Ja? Voorzitter, ik ben ook wel benieuwd naar de kosten daarvan.
Dat wordt door de Partij van Arbeid volgens mij zelf gedragen, want er wordt hier niet in de hand van gekeken.
Nee, ik zal wel heel helder zijn. Ik zal meneer Klaas daar gewoon conform een factuur bij sturen.
Nee. Dat gaan we ook niet doen, meneer Verrek. Als kleine zelfstandige, nee. U bent hier raadslid, hè?
Ja, dat weet ik. Ja.
Oké, gaat u verder. Ik kijk even naar meneer Leers.
Ja, één vraag aan de heer Verrek. Begrijp ik daarmee goed dat de PvdA het belangrijker vindt om kosten te sparen dan om vragen te stellen?
Nee,
meneer Verrek.
Meneer Leers, dat vind ik niet. Ik vind het van belang dat wel inzichtelijk is wat dat nu kost aan ambtelijke ondersteuning. Want we hebben het in deze, en daar ga ik in mijn tekst verder niet heel erg op in, maar wel, we staan voor een aantal grote uitdagingen in deze stad. Er wordt fors bezuinigd, ook binnen het eigen ambtelijk apparaat. En ik vind het goed dat er vragen gesteld worden, maar het moeten wel vragen zijn die ook ertoe doen en die ook bijdragen. En ik denk van, als je 222 vragen stelt waarvan ik niet in zicht heb hoeveel uur daar de ondersteuning of de ambtenaren aan werken, vind ik, kan je er ook wel helder maken wat dat nu kost. En als blijkt dat we met elkaar vinden dat dat voldoende is en goed is, moeten we daar iets van vinden. Daarom vraag ik ernaar.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers.
Een vraag aan de heer Verrek. Hoe denkt de heer Verrek dat een lid van de gemeenteraad of een fractie in de gemeenteraad haar controlerende taak goed mag uitvoeren als ze door anderen bekritiseerd wordt op het stellen van vragen? Het kan toch niet zo zijn dat hier een norm wordt aangegeven van u mag zoveel vragen stellen als u zoveel pagina's krijgt, zoveel als zo. En wij denken dat uw vragen overbodig zijn, dus ze worden niet beantwoord, bij wijze van spreken. Hoe denkt u daarmee om te gaan? Dat kan toch in praktijk helemaal niet?
Meneer Verrek.
Ja, dit is ook helemaal niet wat ik gezegd heb. Ik heb alleen gevraagd of er inzicht gegeven kan worden naar wat dat nu kost. Dat heb ik gevraagd. Ik heb geen oordeel. Ik heb een oordeel gegeven over de hoeveelheid vragen van de CDA-fractie. Daar ben ik heel helder over geweest. Maar ik geef geen oordeel. Kijk, van mij. En dat hoort ook tot ons recht dat we vragen kunnen stellen in deze raad. En dat hoort ook tot ons recht. Alleen ik vind wel dat je altijd, en volgens mij zei wethouder van Zutphen er vorige week een heel mooi verhaal over vetogen en over vragen erin. En dat vond ik een heel mooi verhaal erover. Ik vind, ja, je kunt ook op een gegeven moment over vragen erin.
Oké, voorzitter, nog één vraag als ik mag.
Ja.
gaat de heer Verrek dan ook vragen wat het opstellen van deze begroting heeft gekost. En stelt hij zichzelf daarbij dan ook de vraag hoe het kan dat als een dermate dik stuk geschreven is, het mogelijk is voor tenminste één fractie om hierover toch nog meer dan 200 vragen te stellen.
Meneer Verrek.
Ik ga er niet naar vragen wat dat kost, wat het opstellen van de begroting kost. Want ik ga dat hoort tot de reguliere taak van de gemeente.
Oké, gaat u verder met uw betoog.
In eerste instantie willen de Partij van de Arbeid 220 complimenten vandaag uitdelen aan de begroting van dit college. Dat zullen we niet doen, want dat haal je niet in 10 minuten. Maar ook merken we dat bij 220 complimenten aangekomen we nog niet de hele begroting doorgenomen hadden. Naast deze grote hoeveelheid complimenten hebben we toch wat aandachtspunten en vragen die we graag beantwoord zagen door het college. Binnen de begroting is niets terug te vinden over de ontwikkelingen van Social Return on Investment. Het kan zijn dat wij eroverheen gelezen hebben, maar we zijn als fractie benieuwd hoe het met de ontwikkelingen daaromheen staat. Naast dat het stil is, volgens ons blijft rondom die Social Return, heeft de Partij van de Arbeidsfractie al geruime tijd niets meer gehoord over IBA. Toevallig vanochtend een groot krantartikel. Maar binnen de begroting vinden we vooral voorbeelden van projecten die onder IBA zouden kunnen vallen. Maar wat is nu de exacte stand van zaken? Dat zou ik niet kunnen vertellen. Ik ga ervan uit dat het college dat wel kan en zal doen. Binnen de begroting is beschreven dat we niet langer uitgaan van een tegenprestatie bij mensen met een uitkering, zolang de wetgever dat niet voor ons verlangt. Dat is ook zo beschreven in het coalitieakkoord. Maar dat staat bijna haaks op de afspraak die we gaan maken op het gebied van de armoedebestrijding. Ik citeer, het is niet alleen een gebrek aan geld, maar ook het gevoel niet meer mee te tellen. Dat betekent dat we voor de groep mensen in de bijstand die fysiek, mentaal en sociaal in staat zijn om te werken, de energie en middelen meer richten op arbeidsdeelname en dus het verwerven van een zelfstandige inkomen. Einde citaat. Als fractie geloven we erin dat het vragen van een tegenprestatie van mensen in de bijstand meer is dan het verkrijgen van een financiële vergoeding voor werk. Het is volgens ons ook van belang bij het versterken van het gevoel van eigenwaarde, het versterken van eigen kracht, het versterken van dagritme en een goede manier om mensen uit een isolement te halen. Het verkleint daarnaast de afstand.
Even de zin afmaken, meneer Meijer, en dan mag u interpreteren.
Het verkleint daarnaast de afstand tussen thuiszitten en werken.
Meneer Meijer.
Ja, ik dacht dat er een punt kwam, er kwam een komma, dus excuus. Maar zegt de heer Verrek nou met wat andere woorden namens de PvdA-fractie dat mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten in deze stad op geen enkele andere manier geprikkeld kunnen worden dan door een tegenprestatie? Is dat wat hij eigenlijk zegt?
Nee. Dat is misschien wat hij hoort, maar is niet wat ik bedoel.
Nou ja, dat is helemaal niet. Laat ik zeggen, dat is wel wat ik hoorde, maar het is niet wat ik graag hoor. Laat ik dat in ieder geval duidelijk maken. Maar dan ben ik wel benieuwd naar wat hij wel bedoelt. Want laten we zeggen dat mensen in een reïntegratietraject, dat je daarvan kunt verwachten dat die bepaalde dingen doen. Dat is duidelijk, dat staat overigens ook gewoon in de wet. Hè. Daar heeft de gemeente en degene die in zo'n traject zit gewoon een verplichting. Maar dat is nog wat heel anders dan duizenden mensen in deze stad, hè, duizenden mensen in deze stad in de bijstand, laten we zeggen, onzinnige werkzaamheden te laten verrichten. Dus kortom, ik ben er wel benieuwd waar u dan precies, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, waar u dan precies dat haaks staan op ziet. Zou u dat nog eens kunnen...
Meneer Verrek?
Ja, kijk, wat je ziet is, van daar hebben we het ook eerder met elkaar over gehad, is dat als het vanuit de overheid opgelegd wordt, dan zul je misschien wel te veel mensen krijgen die voor uw gevoel en misschien ook wel voor mijn gevoel in onzinnige projecten en trajecten terechtkomen. Terwijl ik wel denk van dat je misschien wel meer zou moeten inzetten op projecten als baanbrekend werk. En dat je daar misschien wel meer effort voor moet doen om daar te kijken van hoe je daar meer mensen in kunt krijgen. Daar heeft u zelf ook in uw eigen verhaal aan gerefereerd. En ook om te kijken, hoe kun je mensen daarbinnen gewoon beter helpen en beter sturen. En dat is wat ik. En dat is ook een tegenprestatievraag van mensen in de bijstand. En dat is wat ik ook wel wil zeggen. Het lijkt wel van alsof het nu staat van je mag het niet doen. Terwijl ik vind van je zou het ook wel mogen doen.
Meneer.
Ja, voorzitter, dan hoor ik vooral. Maar goed, dan moeten we dan maar later verder over discussiëren. Maar dan hoor ik de heer Verrek vooral zeggen dat we als het gaat om coaching, begeleiding. En allerlei andere, zeg maar, ondersteuningsmogelijkheden, dat we daar meer aan moeten doen. Want dat is namelijk in essentie waar reïntegratieprojecten als baanbrekend werk in theorie, afgezien van eventuele praktische onregelmatigheden, hè, bij wijze van spreken die er zouden kunnen zijn, maar in theorie voor bedoeld is.
Dus meneer Verrek, maar
dat is wat ik ook zeg in mijn verhaal. Dat is ook wat ik zeg in mijn verhaal.
Oké, meneer Verrek, gaat u verder met uw betoog?
Kan het college het hiermee eens zijn? En zo ja, gaan we dan een tegenprestatie vragen van mensen in de bijstand en hoe ziet u er dan uit? Ik heb het toevallig net
wat voorbeelden van geeft. Maar goed, het college stelt de komende jaren voor om te bezuinigen op de website Jonge Parkstad. Wij gaan ervan uit dat deze regionale website in het kader van de solidariteit en samenwerking gefinancierd wordt door verschillende gemeenten binnen Parkstad. Want anders had die website volgens mij wel Jong en Heerlijk geheten. Wij vragen ons af hoe groot het aandeel van Heerlijk is op de totale begroting van de website. Wat is de effectiviteit van de website en wat is het effect op de website door het stoppen van de subsidie? Binnen het kernthema economische speerpunten wordt gesproken over een reservering voor de leegstandsbestrijding van €200.000 vanaf het jaar 2016. Wat gebeurt er in het jaar 2015 en wat zal de rol van de stichting Streetwise hierin zijn? Als fractie van de Partij van de Arbeid zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde van deze stichting in de leegstandsbestrijding. En we zijn zeer benieuwd naar de mening van het college in deze en zouden graag willen weten wat er in het jaar 2015 gebeurt. Binnen het kernthema integraal spoorbeleid is er aandacht voor het JOG. Jeugd gezond op gewicht. Binnen de regio Parkstad is dat een belangrijk thema. Er zijn veel jongeren die overgewicht hebben en die te weinig bewegen en sporten. Als fractie zijn we verbaasd dat hier volgend jaar €25.000 incidenteel op bezuinigd wordt. Als het college ook van mening is dat overgewicht in combinatie met te weinig beweging een probleem is, dan zouden we ons eerder voor kunnen stellen dat er meer geld voor gereserveerd wordt in plaats van minder. Misschien kan de wethouder een toelichting opgeven wat de effect is van de beoogde bezuiniging. En dan bedoelen we niet dat er €25.000 bespaard wordt. Het is goed dat er veel aandacht is voor cultureel erfgoed van Heerlen. We hebben in het verleden te gemakkelijk afstand gedaan van datgene wat laat zien waar we vandaan komen. We zien dat er in het volgend jaar €50.000 gereserveerd wordt voor het Mijnmuseum. Als fractie zijn we heel benieuwd naar de ontwikkelingen rondom het Mijnmuseum en kan de wethouder nader een toelichting geven voor wat hij van plan is met die €50.000. In het kader van het jaar van de mijnen hebben we als fractie begrepen dat mensen ideeën kunnen aanleveren rondom de invulling van het programma. We hebben ook als fractie begrepen dat als mensen een mail gestuurd hebben, het vervolgens gedurende een lange periode akelig stil blijft van de kant van de gemeente. Ik zou de wethouder willen verzoeken, met veel klem, daar sterker via afspraken duidelijk termijnen op te sturen. Zodat als burgers van Heerlen ideeën aandragen, zij op zijn minst binnen een redelijke termijn een reactie van de gemeente krijgen. We maken ons wel als fractie zorgen over de voorsprong voor het jaar van de mijnen, wat volgens ons binnen 2 maanden van start gaat. En we verwachten een update van de wethouder. We hebben geconstateerd dat een van de mooiste monumenten van Heerlen, het Royal Theater, al geruime tijd leeg staat. De fractie van de Partij van de Arbeid zou de gemiste kans vinden als het in het volgend jaar dit Heerlens monument niet toegankelijk is voor het publiek. Kan de wethouder toezeggen dat hij voor komende januari met een plan komt hoe we in 2015 toch een invulling kunnen geven aan Royal, al is het maar van tijdelijke aard. We begrijpen dat de gemeente voorstelt om te stoppen met de subsidie van de geestelijke ambtdrager. Wat we echt als fractie van de Partij van de Arbeid van belang vinden, is dat er een manier gevonden wordt, en misschien zijn die er wel, om de zorg voor de inwoners van Heerlen die in geestelijke nood zitten, bijvoorbeeld in de palliatieve fase, voor te zetten. Die zorg hoeft volgens ons niet door een geestelijke ambtsdrager plaats te vinden, maar kan net zo goed door een ander type geestelijk verzorger plaatsvinden. Kan de wethouder aangeven of het mogelijk is dat er wel een voorziening getroffen wordt, bijvoorbeeld binnen de nieuwe WMO, waarop zij een beroep kunnen doen? Als afsluiting moet me wel nog 1 ding van het hart. We hebben de afgelopen periode gezien dat er veel werk verzet is om de WMO, Jeugdhulp en Participatiewet, een zo goed mogelijke landing te geven in Heerlen. We begrijpen echter wel steeds van wethouder van Zutphen, hij vertelt het in ieder geval regelmatig buiten deze zaal, dat hij zich een wethouder in oorlogstijd voelt. Ik vind dat toch wat ongepast. Maar waar de fractie van de Partij van de Arbeid benieuwd naar is, is omdat wethouder van Zutphen maar 1 van de 3 decentralisaties uitvoert, is of dat wethouder Clemens en De Beer samen met de wethouder in de loopgraven staan, of dat zij dit toch anders zien. We zouden graag van de wethouders, Clemens en De Beer, hierop een toelichting krijgen.
Voorzitter.
Dank u wel.
Meneer Meijer.
Hoe zou de heer Verrek het noemen wanneer je als college en als, uiteindelijk als gemeenteraad te maken krijgt met 40% rijksbezuinigingen op het, zeg maar, van het rijksbudget richting de gemeente op de thuiszorg, pak een beetje 20% op de jeugdzorg, ettelijke miljoenen op allerlei andere onderwerpen. Hoe zou de heer Verrek dat nou noemen als je vervolgens als gemeente iets moet uitvoeren waarvan je ziet dat je miljoenen gemeentelijk geld op andere plekken moet gaan halen? Hoe zou de heer Verrek dat nou noemen?
Meneer Verrek.
Ik zou dat niet weten hoe ik het moet noemen. Ik zou het in ieder geval niet een wet van een oorlogstijd noemen. Ik heb beelden bij een wet van een oorlogstijd van zandzakken voor het raam, van die afgeplakte ramen, van mannen in lange jassen, stalen helm op hun hoofd. Dat soort beelden krijg ik bij oorlogstijd. En dan krijg ik een ander beeld Van dat we voor, ik snap heel goed dat we voor grote uitdagingen staan. Maar dat voelt voor mij nog niet als een oorlog.
Oké.
De heer Vrij kent de metafoor en het gezegde naar ik aannemen, toch?
Ja, tuurlijk.
Nou ja,
nee, tuurlijk. Ja?
Oké, dankjewel meneer Vrij. Ik wil op het laatste punt wel even duidelijk zijn. U mag vragen of dat voor alle decentralisaties geldt. Of onze oorlogstijd, wethouder het bestuurder een oorlogstijd voeren. Maar u kunt niet aan individuele wethouders iets vragen. Want het college spreekt met één mond. En op het moment dat wij vinden dat de wethouder van Zutphen iets zegt waar wij het totaal mee oneens zijn. Dan geven wij dat intern aan. En dan moet er een andere uitspraak komen. Maar u kunt niet bij de algemene beschouwing aan afzonderlijke wethouders vragen. Bent u eigenlijk ook eens met watgene wat uw buurman heeft gezegd? Want dat gaat niet werken. Ja? Dus het feit dat de heer Van Zutphen nog steeds achter deze tafel zit, geeft in ieder geval aan dat we collegiaal deze opmerkingen hebben gemaakt. U kunt natuurlijk wel, dames en heren, even, u kunt wel zeggen van het één decentralisatie, hoe geldt dat voor die andere decentralisaties? Maar niet aan de individuele personen vragen, bent u het eens en voelt u ook zo?
Mag ik er wel vragen of dat ook geldt voor de andere onderdelen van de decentralisatie?
Dat zijn vragen die op een gegeven moment kunnen, gesteld kunnen worden, zou je kunnen zeggen. Daar kunnen we op reageren,
zou
maar het college spreekt met één mond.
Zou ik me zo mogen herformuleren dat ik dan graag de reactie van de andere twee onderdelen van de decentralisatie...
Over de andere onderdelen van de decentralisaties zullen we dan daar een antwoord op geven. Ja?
Dank u wel.
Oké, dank u wel meneer Verrek. Dan is dat in ieder geval ook helder. Ook geen moties en amendementen vanuit de Partij van Arbeid-fractie in eerste termijn. Gaan wij door naar de bijdrage van de Stadspartij. En daarvoor geef ik het woord aan de heer Hazen. Meneer Hazen, voor u ook het spreekstoel.
Geen lastenverhoging voor onze inwoners. Meneer de voorzitter, deze uitspraak is prominent opgenomen in het verkiezingsprogramma van de Stadspartij Heerlen. Vooral in tijden dat de gemeente moet bezuinigen, is het niet gewenst dat de rekening hiervan bij de inwoners neergelegd wordt. De lokale heffingen mogen in onze ogen dan ook maar maximaal een inflatiecorrectie ondergaan. De Stadspartij staat nog steeds vierkant achter deze verkiezingsbelofte en zegt dan ook volmondig nee tegen de voorgestelde lastenverhogingen. De voorliggende begroting 2015 bevat forse lastenverhogingen. Deze verhogingen zijn ook nog eens absoluut niet evenwichtig verdeeld over alle inwoners van Heerlen. Nee, de lastenverhogingen worden vooral neergelegd bij de inwoners die in hun eigen huis wonen. In het algemeen is dat het werkende deel van onze bevolking en de groep ouderen die een leven lang gewerkt hebben. Met name die laatste groep is al jaren het kind van de rekening.
Voorzitter.
Meneer Meijer.
Toch om even scherp te krijgen. Zegt de heer Hazen nu dat mensen die in een huurwoning wonen, dat die niet werken? Dat het grootste gedeelte daarvan niet werkt? Is dat wat ik moet begrijpen uit de woorden van de
Meneer Meijer, u zou eigenlijk geraden zijn om goed te luisteren. Ik heb gezegd, de mensen die in hun eigen huis wonen, zijn over het algemeen de mensen die wel werken.
Dat is exact de reden waarom ik vraag of dan de mensen die in een huurwoning zijn, de mensen zijn die niet werken.
Nee, dat is absoluut, heeft daar zelfs helemaal geen verband mee.
Maar deelt u met mij dan de opvatting dat als u zo nadrukkelijk zegt dat, u zei het net letterlijk, als u zo nadrukkelijk zegt dat mensen die in een koopwoning wonen, de mensen zijn die wel werken, letterlijke woningen, wel werken, deelt u dan op zijn minst de opvatting dat u op zijn minst de suggestie wekt dat mensen die in een huurwoning wonen, dat daar in ieder geval minder wordt gewerkt, op zijn zacht gezegd?
Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, ik denk dat ik dat heel duidelijk heb toegelegd. En mensen die wel werken...
Duidelijk, maar.
Meneer Hazen krijgt het woord.
Nou, eigenlijk wil ik het niet nog een keer herhalen. Ik heb het twee keer herhaald, het lijkt me duidelijk genoeg.
Oké.
Ik moet even kijken waar ik met mijn tekst gebleven was. Goed, met name de laatste groep. Ik had het over de groep ouderen die hun leven lang gewerkt hadden. Met name die laatste groep is al jaren het kind van de rekening. Zo zijn de pensioenen over het algemeen niet of nauwelijks geïndexeerd, waardoor het besteedbaar inkomen flink gedaald is. Nu pakt dit rode college deze groep ouderen nog eens extra. Ongelooflijk dat de tweede coalitiepartij hierin meegaat. Ze noemen zich de oudere partij. Maar, nu ze eenmaal vertegenwoordigd zijn in het college, trekken ze zich eigenlijk niets meer aan van de ouderen die wel gewerkt hebben. Ze tonen hiermee aan dat ze niet voor niets in de wandelgangen het aanhangwagentje van de SP genoemd worden.
Voorzitter, nu zegt meneer Hazen toch echt weer, de ouderen die wel gewerkt hebben. Wie zijn dan, waar wonen dan die ouderen die niet gewerkt hebben? Daar wil ik dan echt wel eens van weten.
Waar die wonen, meneer Meijer.
En wat voor woningen wonen die?
En over het algemeen wonen die in huurwoningen, maar er zijn ook mensen, er zijn ook zat mensen, meneer Meijer, u interpreteert mij.
Meneer Haas heeft het woord even.
Dan geef ik u ook een volledig antwoord. Er zijn ook zat mensen die wel gewerkt hebben, die eveneens in een huurwoning wonen. Alleen in een koopwoning wonen over het algemeen mensen die wel gewerkt hebben. Punt.
Meneer Haas, gaat u verder.
Ik ga verder, meneer de voorzitter. Er staat een passage in deze begroting die letterlijk luidt, tegenprestaties van mensen in de bijstand. In het coalitieakkoord is afgesproken dat, zolang de wetgever ons dat niet oplegt, wij mensen met een bijstandsuitkering niet verplichten tot een tegenprestatie. Wij zullen niet afwijken van deze afspraak. Einde citaat. Meneer de voorzitter, er wordt van deze groep dus niets extra gevraagd. Zeker in financieel moeilijke tijden zou je van iedereen een bijdrage moeten vragen. Het moet ook voor deze groep duidelijk worden dat we in financieel zwaar weer zitten. Genoemde passage geeft aan dat dit college bewust een in onze ogen oneerlijke lastenverdeling beoogt. Gemeentes mogen niet aan inkomenspolitiek doen, maar op deze wijze gebeurt dat natuurlijk wel. Dit college is trots op het feit dat Heerlen een sociale gemeente is. Dat geldt dan voor de doelgroep die niet werkt of die niet een eigen inkomen kan voorzien. Heerlen is een uitkeringsverhalen waar maximale toeslagen worden gegeven, waar belastingkwijtschelding zelfs over een variabele deel van de afvalstofheffing gegeven wordt. De rekening betaalt de huizenbezitter. In de ogen van de Stadspartij is dat beslist niet sociaal. Wij geven u een overweging om met name de toeslag bij langdurige uitkeringen te verlagen of af te schaffen. Je moet geen beloning geven voor een langdurige gebruikmaking van bijstandsgelden. Dat is in onze ogen een heel slecht signaal. Meneer de voorzitter, verder kan ik niet anders...
Voorzitter. Meneer Meijer.
Kunnen wij concrete voorstellen van de Stadspartij tegemoetkomen als het gaat om het verlagen van bepaalde sociale voorzieningen voor die mensen die in kennelijke huurwoningen wonen?
U hebt net gehoord dat ik het college een overweging geef om met name de langdurigheidstoeslag af te schaffen of in ieder geval te verlagen. Dat vinden wij een heel slecht signaal. En als u het op prijs stelt, zal ik daar een amendement voor
hebben. Nou, ik zou het zeer op prijs stellen in die zin dat als u het heeft over uitkeringswalhalla, dat zijn nogal wat woorden, dan ben ik erg benieuwd of u dan ook de daad bij het woord durft te voegen. En daadwerkelijk met voorstellen komt, waaruit blijkt dat de Stadspartij een einde gaat maken aan dat kennelijke uitkeringswalhalla. Dan zullen we zien wie in deze raad het met u eens is en wie niet.
Meneer Haasen.
Die vraag kan ik u natuurlijk heel gemakkelijk beantwoorden. Ik neem aan dat de coalitie wat dat betreft nu nog eensluidend is, maar daar komen we zo meteen ook op terug.
Maar ik begrijp dat het antwoord vooral is ja, wij komen met voorstellen om te kijken of de rest van de raad Heerlen ook een uitkering
kan. Ik denk dat dat helemaal geen nut heeft, maar ik kom daar zo meteen op terug.
Oké, meneer Haasen, vervolgens zijn betoog.
Meneer de voorzitter, verder kan ik niet anders concluderen dat de begroting toch een groot puzzelboek is. De staartjes met baat en lasten bij de programma's en bij de kernthema's kan ik niet terugvertalen vanuit de bijbehorende teksten. Wij moeten maar raden waarom de bedragen ineens afwijken. Waardoor minder baten? Waarom toch hogere kosten terwijl we bezuinigen? Veel opgenoemde acties zijn verre van smart geformuleerd. Liefst 10 keer geeft u aan dat bepaalde voorzieningen van aanvaardbaar niveau moeten zijn. Wij maar raden wat dat zou moeten betekenen. Gokken en puzzelen is nu net niet wat ik versta onder verantwoord beoordelen. Ik kan u een hele waslijst van voorbeelden doen toekomen, maar denk dat dat niet veel zal opleveren. Gezien de reacties ook op alle vragen van het CDA, verwacht ik daar niet veel van. Maar we hebben ook zo'n lijst. Het persbericht over de begroting en het MBP rapt over de aanstaande bezuinigingen. Hierbij wordt de inkrimping van het ambtenarenkorps als voornaamste bezuiniging genoemd. In de regionale krant wordt gesproken over 75 ambtenaren minder. In het grote puzzelboek wordt echter afscheid genomen van 50 ambtenaren, blijkens bladzijde 105. Hoewel, dat kun je wel anders lezen, want getuige de tekst op bladzijde 138. Daar hebben we het over 25 ambtenaren minder in 2015. Maar waar heb je het nu echt over? Deze zogenaamde bezuiniging zal ons in 2015 ook nog eens geld kosten. Want de frictiekosten overstijgen de besparing. Op lange termijn zal het mogelijk geld opleveren. Nergens kan ik echter opmaken op welke wijze u deze inkrimping wilt realiseren. Zou het kunnen met natuurlijk verloop, zodat er minder extra kosten optreden? Hoeveel kosten moet er gemaakt worden voor gedwongen ontslagen? Hoeveel mensen betreft het? Dat zou ik allemaal eigenlijk niet moeten vragen hier. In verduidelijking, bij een dergelijk zwaarwegende bezuiniging moet prominent opgevoerd zijn in de beschrijvingen van de voorgenomen bezuiniging. Maar dat is het dus niet. Vinden wij dat de inkrimping van onze eigen arbeidsplaatsen en het afscheid van onze eigen medewerkers dan zo onbelangrijk? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. De lijst met bezuinigingen is lang en bevat posten die weliswaar opgevoerd zijn, maar verder nergens toegelicht worden. Sommige posten zijn zelfs ridicuul te noemen. Ik geef hierbij enkele voorbeelden. Er wordt een negatieve bezuiniging gerealiseerd door de kermis in Heerlenheide af te schaffen. Daar zit niemand op te wachten. Deze maatregel wordt nergens toegelicht en die kost ook nog eens 6.000 euro. Te gek voor woorden. Ook wordt er een ordinaire lastenverhoging, 3% en 2% extra huurverhoging voor sportaccommodaties, verstopt in de tabel bezuinigingen. We sluiten als bezuiniging de stadsdeelwinkels en dat levert de lieve som van 0 euro op. Waarom doen we dat dan? Nergens een toelichting, maar één ding weet ik zeker, het levert in ieder geval een hoop ergernis op in Heerlenheide en Hoensbroek. We versoberen de wettelijke taak van inspecties op de peuterspeelzalen. Het levert in totaal 10.000 euro op. Als we hierdoor het risico lopen met maar één kind, is het al te triest voor woorden. Meneer de voorzitter, zoals u zelf aangeeft, hebben we het financieel moeilijk. Dan moet je natuurlijk proberen uitgaven te beperken. Volgens ons kan dat op veel gebieden gebeuren, door ons te beperken tot de kerntaken van de gemeente. We zien in de begroting echter posten opduiken, waarbij wij ons afvragen, is dat nu wel nodig? Zo wilde u een vervolgonderzoek uitvoeren voor een regionaal zwembad. Nou, voor ons hoeft dat echt niet. Ook gaat u een contract met de skatehal niet verlengen, maar wel pas vanaf 2016. Meneer de voorzitter, we wachten al jaren op een deugdelijke evaluatie en die hebt u ook dit jaar weer naar achteren geschoven. Volgens ons had u dus al eerder kunnen stoppen, maar zeker in 2015. Op cultuurgebied zijn heel wat verschuivingen mogelijk. En zo kan ik doorgaan. Meneer de voorzitter, samenvattend kunnen we stellen dat deze begroting en MBP niet is zoals wij ons dat voorgesteld hadden. Wij steunen absoluut geen lastenverhoging. We vinden de lastenverdeling verre van evenwichtig. We vinden het niet duidelijk en we vinden het ook absoluut niet sociaal. We hebben een amendement overwogen met het dictum, schrijf maar een nieuwe begroting. We realiseren ons echter dat deze coalitie een dergelijk amendement niet zal steunen. Dus we hebben ons deze moeite maar gespaard. Dit college heeft zich immers ook de moeite gespaard om een goed doortimmerde en duidelijke begroting op te stellen. Tot zover de bijdrage in eerste termijn van de Stadspartij Heerlen.
Dank u wel, meneer Hazen, voor uw bijdrage in de eerste termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen. Er zijn geen motie en amendementen aangekondigd. U wacht een reactie in de eerste termijn van het college af. Gaan wij door naar de volgende bijdrage en die wordt geleverd door de fractievoorzitter van de VVD. Meneer Lodewijks, aan u het woord.
Dank u wel, ik stond er al. Meneer de voorzitter, de omstandigheden waarin we aan deze nieuwe bestuursperiode beginnen is voor de VVD op een aantal fronten veranderd. Op de eerste plaats nemen we na 4 jaar oppositie nu weer deel aan de coalitie. En op de tweede plaats doen we dat niet meer alleen, maar samen met D66. Gezamenlijk willen we een aantal liberale doelstellingen realiseren. Gezamenlijk stappen we aan boord om een stevig accent te kunnen leggen op onder meer het economie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid. In onze bijdrage willen wij nader ingaan op het wat, het waarom en het hoe wij denken over dit beleid. En aan het einde van mijn betoog zal ik afronden met een korte reflectie op de begroting. Via het coalitieakkoord willen wij als VVD Heerlen werken aan een ondernemende stad. Een stad die economisch floreert doordat we de juiste voorwaarden scheppen voor ondernemers en inwoners. We willen ook aan een sociale stad werken door de kansen te benutten die de 3D's ons bieden. Een stad waar mensen graag zijn met een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatief klimaat. Ook een stad waarbij de financiën op orde zijn. In het coalitieakkoord vinden we die zaken terug. Hierbij wil ik wel benadrukken dat er voor de VVD 3 of een paar topprioriteiten zijn. Op de eerste plaats de samenwerking met, de dienstverlening aan en de aandacht voor de ondernemers. Deze factoren moeten beter. Op de tweede plaats een prioritaire inzet ten aanzien van de smart services sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee inspelen op een grote economische behoefte voor de toekomst van onze regio. En op de derde plaats, ten aanzien van de reïntegratie, willen we dat afstemming tussen vraag en aanbod van arbeid wordt verbeterd. Wij vinden dat mensen in de bijstand die een kans op betaald werk hebben, die kans ook moeten kunnen grijpen. Voor hen waarbij dit moeilijker is, moeten we ze helpen om die kloof te overbruggen. Er lijkt, als wij het puzzelboek lezen volgens de heer Hazen, minder pessimisme te bestaan over de kansen die de 3D's ons bieden. Meneer de voorzitter, deze 3 topprioriteiten hangen nauw met elkaar samen. Ze vragen van dit college van BMW een samenhangende kijk op het economie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Een beleid dat een juiste mix van maatregelen moet hebben ten aanzien van het acquireren van bedrijven, het activeren van mensen en het aanjagen van innovatieve projecten. In zowel lokaal als regionaal verband. Basisvoorwaarde voor dit integrale beleid is dat de verstandhouding met onze ondernemers nieuw leven wordt ingeblazen. De VVD Heerlen vindt dat cruciaal. De resultaten uit het laatste onderzoek naar de MKB-vriendelijkste stad van Limburg, of van Nederland, geven aan dat het 5-12 is. Van de 33 Limburgse gemeenten komt Heerlen niet verder dan plaats 19. En relatief ontevreden waren de ondernemers over het hebben van 1 aanspreekpunt, of juist het niet hebben daaraan, de investeringsbereidheid van de gemeente in de voorzieningen ten behoeve van ondernemers, het organiseren van structureel overleg en specifiek beleid voor het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers oordeelden hierover veel negatiever dan een aantal jaar geleden. We vielen terug van plek 7 naar plek 19. Kortom, er was en er is werk aan de winkel. Wat moet dan aangepakt worden? Meneer de voorzitter, er zijn 4 zaken die met voorrang opgepakt moeten worden. Op de eerste plaats het versterken van de dienstverlening naar ondernemers. Dit hoeft verder geen betoog. Het college speelt hier op een adequate manier op in. In de plannen wordt gesproken over het versterken van het contact met ondernemers. Er wordt gesproken over werkbezoeken. Er wordt gesproken over het structureel maken van de follow-up. Er wordt gesproken over de dienstverlening richting ondernemers. En er wordt gesproken over de centralisering van deze dienstverlening in een ondernemingshuis. Een goede ontwikkeling op lokaal niveau. Wel blijft de vraag overeind, worden er ook stappen gezet om dit op parkstadniveau beter te organiseren? Bijvoorbeeld ten aanzien van de acquisitie of het opstellen van een gezamenlijke propositie als het gaat om de bedrijventerreinen en de kantorenlocaties. Of bijvoorbeeld is er sprake van het inrichten van een accountmanagementteam op parkstadniveau. Een tweede vraag aan het college is, in die centrale dienstverlening of dat ondernemershuis, dan gaat het over dienstverlening aan starters, informatie en hulp bij vestiging en bedrijfsverplaatsing, nazorg naar bedrijven. Een belangrijk thema in deze regio is bedrijfsoverdracht. Steeds meer ondernemers zoeken aan het eind van hun werkzame leven hierbij hulp. Overname van het bedrijf door een zoon of dochter is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. De Kamer van Koophandel in Limburg biedt deze dienstverlening niet. Is in een ondernemingshuis een dienstverlening à la hulp bij bedrijfsoverdracht een issue? Het tweede punt is meer aandacht voor ons industriële MKB. Belangrijk in elke economie is de maakindustrie. Zonder maakindustrie geen dienstverlening. Zonder maakindustrie minder innovatie. In Nederland draagt het innovatieve grotere MKB-bedrijfsleven steeds meer bij aan de export. Het industriële MKB wordt steeds belangrijker en blijkt via innovatie de belangrijke motor achter banengroei. Ook in Heerlen. De maakindustrie vormt in Heerlen met 4% van het totale aantal bedrijven een overschrijdelijk kleine sector. Maar met bijna 7000 banen en 600 in een jaar stijging is het een sector
van enorme betekenis. Met in onze ogen heel veel groeipotentieel. De vraag aan het college is de volgende. In de huidige plannen staat weinig over de inspanningen richting het industriële MKB. Welke rol speelt de sector in uw toekomstplannen? Graag wil ik op dit punt een motie indienen om deze sector nader onder de loep te nemen. Wat kan deze sector aan werkgelegenheidsgroei voor Heerlen in de toekomst en voor onze regio betekenen? Op welke wijze zou de gemeente deze groei kunnen faciliteren? En kan hiervoor een uitvoeringsplan worden opgezet? Een derde punt dat opgepakt moet worden is het commitment aan de smart services sector. De Smart Services Hub is een unieke triple helix samenwerking. We hebben hier in deze raad daarvan een presentatie mogen ontvangen. Binnen dit samenwerkingsverband van 18 partijen in deze regio worden slimme oplossingen ontwikkeld op het gebied van HRM, Human Resource Management en financieel-economische dienstverlening. Hierbij worden grote hoeveelheden data gecombineerd en via een business development leiden die tot nieuwe dienstverlening, waarbij nieuwe banen worden verwacht en oplossingen die leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Niet alleen voor de wat oudere werknemers, maar ook voor de jongere medewerkers. Fysiek vertaalt zich dat in een smart service campus, die mogelijk voor 2000 tot 2500 banen gaat zorgen. Succes daarvan is echter niet verzekerd. Er zijn twee belangrijke succesfactoren. Eén succesfactor is het ontstaan van innovatie. En het tweede succesfactor is een structurele samenwerking tussen de bedrijven. Maar ook een meerjarig commitment van de initiatiefnemers en de partners. Ook van de gemeente. De vraag die ik heb aan het college, op welke wijze committeert de gemeente Heerlen zich meerjarig aan deze plannen? Betreft het louter en alleen een financieel commitment? Of is het ook de inzet van het gehele ambtelijk apparaat met betrekking tot deze commitment willen wij graag een motie indienen. Dan het derde punt, voordat ik ga afsluiten, is de integrale arbeidsmarktbenadering. Meneer de voorzitter, in de begroting kunnen we lezen dat dit college met betrekking tot reïntegratie wil inspelen op de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Dat wil zeggen, er moet meer focus komen op de vraagkant van de arbeidsmarkt en de match tussen vraag en aanbod. Dat klinkt goed. Echter, in de begroting komen heel veel op zichzelf staande initiatieven voor. Ik noem er een paar. Baanbrekend werk, beschut werken, werk voor Heerlen, het werkgeversservicepunt, het regionaal werkbedrijf, ouderen op de arbeidsmarkt. Onduidelijk is hoe deze initiatieven met elkaar samenhangen. Onduidelijk is wanneer welke doelgroepen vanuit welk initiatief worden bediend. Kortom, wanneer gaat het om beschut werken, wanneer gaat het om reïntegreren en wanneer gaat het om het vinden van een betaalde baan. Vraag aan het college, kan een zogenaamde participatieladder worden opgesteld die meer samenhang brengt in de arbeidsmarktdienstverlening naar de diverse doelgroepen. Om dit te bespoedigen willen wij graag een motie indienen. Een meer specifieke vraag betreft de gehandicapten. Er moet een enorme omslag worden gemaakt ten aanzien van de extra banen die toegezegd zijn bij werkgevers en de overheid om de arbeidsgehandicapten een werkplek te vinden met loonkostensubsidie. De vraag aan het college, is het college voldoende geëquipeerd om deze opgave te volbrengen? En beschikt dit college over voldoende contacten met het regionale bedrijfsleven om concrete afspraken en projecten te organiseren? Is hier bijvoorbeeld een marktbewerkingsplan voor? Tot slot over de begroting het volgende. Meneer de voorzitter, de VVD is het met het college eens dat de begroting een evenwichtig pakket maatregelen is met pijnlijke keuzes. 11 miljoen ombuigen is niet kinderachtig. Het zijn pijnlijke keuzes voor de inwoners van Heerlen, zoals we kunnen noemen de stijging van de OZB, de bezuinigingen op het cofinancieringsfonds, het afkopen van de ID-banen, het doorzetten van de rijkskorting van 25% naar de zorgaanbieders enzovoort. Wel stelt de VVD vast dat de ladder goed is doorlopen. De ladder van doelmatiger werken, anders organiseren, temporiseren van projecten, heroverwegen van taken en uiteindelijk als laatste sport het vergroten van de lastdruk.
Voorzitter.
Wellicht.
Ja. Meneer Klaas. Mag ik de heer Lodewijk zijn vragen? Kan hij mij dan wellicht uitleggen wat het college nog niet kon, wat aanvaardbaar niveau in die ladder nou precies inhoudt?
Meneer Lodewijk.
Ik wil het even niet hebben over aanvaardbaar niveau. Wat ik belangrijk vind, is dat op een gegeven moment een bepaald proces dat we met z'n allen hebben afgesproken, systematisch wordt doorlopen. En ik vind het ook belangrijk dat de wethouder daar straks over gaat praten. En dan hebben we daarna waarschijnlijk wel een beter gevoel bij wat aanvaardbaar niveau is. Mag ik doorgaan?
U mag doorgaan, u mag ook afronden.
Dan ga ik door. Als u mij de keuze laat, ga ik even door.
Nee, nou, mag in de...
Ik wil mijn bijdrage eindigen met een citaat van Milton Friedman. Een klassiek liberaal econoom. Grondlegger van het monetarisme. Hij stelde, alleen de overheid kan uitstekend papier ter hand nemen en het bedrukken met perfecte inkt. En de combinatie waardeloos maken. Hij doelde daarmee natuurlijk over de marktwerking, de vraag en aanbod naar geld. En wat de overheid daar wel of niet mee kan doen. De VVD Heerlen ziet in deze begroting meer dan inkt en papier. Ik zie een gedreven gemeentelijke overheid die samen met de markt, de ondernemers en de inwoners binnen de financiële kaders van Heerlen een economisch en sociaal succes wil maken. De VVD heeft er alle vertrouwen in dat dit pakket van maatregelen aan dit succes gaat bijdragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lodewijks, voor uw bijdrage in de eerste termijn. U heeft 3 moties aangekondigd.
Ja.
Die zullen, neem ik aan, nu verspreid aangeboden worden en dan verspreid gaan worden. Die heet dan natuurlijk VVD 1, 2 en 3, wat betreft moties. Die worden nu verspreid. En dan wil ik u danken voor uw bijdrage. U krijgt maar geen genoeg van de ladders, blijkt uit de tekst. De vraag is hoe we deze ladder dan moeten gaan noemen, maar dat zal daar allemaal wel moeten worden besloten en besproken als de moties in stemming worden gebracht. Gaan wij door naar de volgende bijdrage aan de algemene beschouwingen. En die kan worden geleverd en zal worden geleverd door de partij Hoenzoekers Belang. Voor de eerste keer bij de algemene beschouwingen, daarom met extra veel plezier voor u het spreekstoelte. Meneer Horsels.
Voorzitter, ik hou geen inleiding, daar is de tijd te kort voor. De winkelleegstand in Hoensbroek. In opdracht van het BIS, Hartje Hoensbroek en het centrummanagement is er een businessplan opgesteld, Hoensbroek 3.0. Met dit plan wil men de leegstand aanpakken. Het plan omvat het oprichten van een vastgoedfonds. De opstellers vragen van de gemeente 15-25% van de waarde van de panden en deze in een vastgoedfonds stort. De kosten hiervan zijn 4,9 miljoen uitgesmeerd over 7 jaar. PHB staat hier niet afwijzend tegenover. Maar laten we eerst met het streetwise concept beginnen. Veiligheid en handhaving. Er zijn geen wijkagenten meer in Hoensbroek, omdat ook zij regelmatig in andere wijken worden ingezet. Wij constateren dat er sporadisch nog 2 handhavers in heel Hoensbroek zichtelijk aanwezig zijn. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Er komt een winter- en zomerrooster. Werktijden worden ingekocht. Dat betekent dat er na 8 uur 's avonds geen problemen meer op straat mogen zijn. Onbegrijpelijk. Mogelijk deelsluiten van de meldkamer. Reorganisatie van de handhaving is reeds gestart. Dat er minder handhavers komen, ligt aan het beleid van de gemeente. Er moeten juist meer handhavers en boa's komen, met meer bevoegdheid naar een voorbeeld van Maastricht. Stadsinformant. In Hoensbroek zijn de stadsinformanten op het ogenblik de ogen en de oren. Maar ze hebben geen status handhaving. Wij willen dat de huidige stadsinformanten verbonden blijven met Hoensbroek. Verkeersbesluit. Met het nieuwe verkeersbesluit in de Koevenerstraat zijn veel ondernemers en bezoekers het niet eens. De gemeente prefereert eenzelfde regime als in Heerlen Centrum. Onvergelijkbaar. Er staan in het nieuwe verkeersbesluit verschillende en complexe verkeersregimes. Met name de bebording zou onduidelijk zijn. De nota geeft aan dat het nu de nodige problemen voor handhaving geeft. Maar met het tekort aan handhavers kan niet gehandhaafd worden. In het rapport wordt geen rekening gehouden met bezoekers en ondernemers. Overleg met bewoners, buurtstichting en ondernemers is er niet geweest. Alleen met Hartje Hoensbroek. Brommers, fietsers en scootmobiels hebben dan vrij baan. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de voetgangers. Gemeentelijke projecten. Wat tekort schiet is de controle door de gemeente op gedane werkzaamheden door derden. Gedane werkzaamheden worden niet voldoende gecontroleerd, maar toch financieel afgehandeld. In de oplevering van de Nieuwstraat en Kobbenestraat vertelde de centrummanager en de aannemer zeer enthousiast dat zij de klus 2 weken eerder hadden afgerond. PHB, bewoners en bezoekers delen dit enthousiasme niet. In de Hoofdstraat speelt hetzelfde. De strating is slecht uitgevoerd. De bomenbranding niet afgewerkt. We begrijpen niet dat projectleiders dit hebben goed kunnen keuren. Drugscriminaliteit. PHB staat volledig achter een strenger aanpak van illegale wietteelt en andere drugsoverlast. Ook staan wij achter het legaliseren van wietteel door de overheid. Hondenbelasting. Een grote ergernis blijft hondenpoep. Laat hondenbelasting ook gebruikt worden voor de overlast en gebruik het niet alleen als melkpoep. Het betalen van de hondenbelasting zal weer op afstand zichtbaar moeten worden, door middel van een penning. Er wordt nu niet of heel weinig gecontroleerd. Vanaf 1 april 2014, dat is geen grap, moeten alle pups voordat ze 8 weken oud zijn gechipt zijn. Zo niet, dan moet in beslagname mogelijk zijn. De hond wordt dan alsnog gechipt en de eigenaar kan de hond tegen gemaakte kosten inclusief een boete terugkrijgen. PHB heeft hiervoor een uitgewerkt plan. Kattenoverlast. De gemeente heeft geen duidelijk huisdierenbeleid wat huiskatten en zwerfkatten betreft. PHB vraagt om goed te kijken naar een structurele oplossing voor dit grote ergernissorgend probleem. Iedere katteneigenaar moet worden verplicht om zijn poes of kater gesteriliseerd, gecastreerd en gechipt te hebben. Voorzitter, het probleem wordt overschat. Een voorbeeld. Een niet geneutraliseerde poes kan zorgen voor 54 nakomelingen per jaar. U mag zelf uitrekenen hoe het probleem zich vermenigvuldigt. Ook hiervoor heeft PHB een uitgewerkt plan. Wonen en welzijn. Er is weinig toezicht op controle van kamermelkers. Het sneller aanpakken van verloediging van gezichtsbepalende woningen en gebouwen. Met het pand Wijshof gaat het na jaren de goede kant op. Nu nog het oude gemeentehuis van Hoensbroek, het Lomahuis en niet te vergeten de Heijsterbergenakerstraat Noord. De gemeente heeft niet alle zeggenschap, maar kan wel enige druk uitoefenen. Minder bedeelden. Er komen steeds meer mensen in de schuldsanering. Vaak zijn deze toegewezen op bewindvoerders die niet allemaal deskundig zijn. We zijn van mening dat er een keurmerk voor bewindvoerders moet komen. Op dit moment kan iedereen bewindvoerder worden. Voorzitter, sinds 2009 is er een kledingbank in Hoensbroek gevestigd. De cliënten krijgen een verwijsbrief van de gemeente, zodat ze 6 keer per jaar gratis kleding kunnen krijgen. Het is een stichting gerund door vrijwilligers. Er worden door de reclassering mensen met een taakstraf geplaatst. Dat zijn niet altijd de meest gemotiveerden. Het moet toch mogelijk zijn dat de mensen van baanbrekend werk hier te werk gesteld kunnen worden. Onze ouderen, onze opbouwers. Het sluiten van de stadsdeelwinkel is beschamend. In Hoensbroek wonen naar verhouding de meeste ouderen, onze opbouwers. Zij beschikken niet allemaal over een computer en zijn niet allemaal bedreven met social media. PHB vindt dat zij naar de stadsdeelwinkel moeten kunnen blijven gaan. PHB stelt voor om de stadsdeelwinkel 2 dagdelen per week open te laten met een proeftijd van 2 jaar. Hier wordt een amendement voor ingediend. Cultuur. Wat ons deugd doet is dat er een goede oplossing komt voor de speeltuin in Hoensbroek. Ik mag zeggen dat de wethouder het goed heeft aangepakt, zeker door naar de besturen te luisteren en daarna pas een beslissing te nemen. PHB, en dan komt hij weer, wil de ijsbaan die een succes was afwisselend 1 jaar in heel het centrum en 1 jaar in Hoensbroek houden. Scouting. Waar PHB zich ook grote zorgen over maakt, is een forse bezuiniging op scouting. Voorzitter, de scouting is niet alleen een club waar men spelletjes speelt. De scouting heeft ook een opvoedkundige status. Er wordt gezorgd voor respect, orde en netheid, samenwerking en discipline. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de scouting de Nederlandse samenleving jaarlijks zo'n 160 miljoen euro bespaart. In het raadsvoorstel van 6 november 2012 wordt de verbazing van de scouting gesproken over leden tot en met 23 jaar. Stafleden en leden boven de 23 jaar, de zogenaamde plus-scouts, worden niet in subsidie meegenomen, terwijl zij juist de dragers van de scouting zijn. Geen begeleiders, geen scouting. Dit kunt u lezen in het rapport Scouting naar 2018. PHB wil dat de carnavalsoptocht structureel met subsidie wordt uitgezonden en niet dat deze ieder jaar weer opnieuw aangevraagd moet worden. Dit geldt ook voor andere wijken. Voorzitter, ik rond mijn bijdrage af met het stellen van enkele vragen. 1. Staat u achter het plan Hoensbroek 3.0 en kan het überhaupt gerealiseerd worden? 2. Wat zijn de echte redenen dat er op handhaving wordt bezuinigd? Bent u het met partij Hoensbroeks Belang eens dat dit met deze bezuiniging veiligheid in het ding komt? 3. Kunt u ons garanderen dat het stadsinformant in Hoensbroek blijft? 4. Waarom wilt u eenzelfde verkeersregime in Hoensbroek als in hele centrum? 5. Vindt u het nodig dat er bij de oplevering van uitgegeven werkzaamheden aan derden de gemeente beter controleert? 6. Binnen welk termijn wordt de Koppenderstraat eindelijk afgewerkt? 7. Kunt u zich vinden in het hondenbeleid als PHB voorstelt? 8. Kunt u zich vinden in het kattenplan als PHB voorstelt? 9. Kan er een strengere controle op kamermelkers komen? En hoeveel kamermelkers laat u nog toe? 10. Kan er een keurmerk voor bewindvoerders komen? 11. Kunnen er mensen van baanbrekend werk bij de kledingbank te werk gesteld worden? 12. Kunt u zich vinden in het ijsbaanvoorstel van PHB? 13. Bent u bereid om de bezuinigingen op scouting nog eens te onderzoeken? 14. Kan er een structurele subsidie komen voor de uitzending van de Hoensbroekse carnavalsoptocht en in andere wijken? Kunt u zich vinden in het voorstel van PHB dat de stadsdeelwinkel twee dagdelen per week open blijft met een proeftijd van 2 jaar? En tot slot blijft het zwembad Ottervoort behouden voor Hoensbroek.
Voorzitter. Dank u wel. Meneer Hannemeij, wil u interveren? Meneer Hannemeij.
Ik zou de heer Horstels willen vragen of hij ook een indicatie kan geven voor de dekking van die voorstellen.
Meneer Horstels.
De dekking van de voorstellen die u doet. Of de vragen die u stelt en zou u dat willen doen? Waar zou u dat dan uit willen dekken?
Nou, er wordt zoveel bezuinigd, dus er moet ergens iets vinden zijn.
Oké, daarmee.
Dank ik u voor uw aandacht en een speciale dank aan die Griffie.
Oké, dank u wel meneer Horstels voor uw bijdrage in de eerste termijn. En u heeft in ieder geval een amendement aangekondigd.
Ja.
En dat gaat over de stadsdeelwinkels, hè?
Ja.
Ja? Dus amendement 1 van de PHB, stadsdeelwinkels, zal zo worden vermenigvuldigd en worden uitgedeeld in de raadzaal en op de publieke tribune. Vervolgen wij de algemene beschouwing met de bijdrage van de fractie van D60. En daarvoor geef ik het woord aan de heer Bertelet. Meneer Bertelet.
Voorzitter, voordat ik in de begroting, over de begroting zelf ga hebben, wil ik eerst, bijna als traditie, het eerst over de layout en structuur van de begroting hebben. Wat dat betreft heb ik een compliment voor het college naar ambtenaren met betrekking tot het format. Dat is goed en voldragen, nu ieder jaar alle programmaonderdelen aan de hand van de zogenaamde 3W-vragen systematisch behandeld zijn. Ook investeringen, nieuwe impulsen en bezuinigingen worden daarnaast apart en duidelijk per kernthema weergegeven. Ook zijn er inmiddels andere vaste onderdelen die informatief zijn, zoals de stresstest, het overzicht van bezuinigingen, de kerngetallen en beleidsprioriteiten uit het meerjarig bestuurlijk programma, die inmiddels ook door het nieuwe college aangepast zijn, op een rij in de effectmonitor. Prima. Helaas voorzitter, maar dit jaar moet ik ook een gele kaart dienaangaande uitdelen. In deze begroting ontbreekt namelijk de paragraaf parkstad, die dankzij een motie van D66 uit 2010 ook in dit format ieder jaar opgenomen dient te worden. Het is weliswaar zo dat nu de ontwikkelingen vermeld staan bij de verbonden partijen, maar op deze plek sneeuwt de tekst onder. En D66 heeft toch al het idee dat de belangstelling voor de samenwerking binnen Parkstad niet de hoogste prioriteit heeft in Heerlen. Vandaar ook onze motie destijds in 2010. Mede daarom dit jaar ook een motie van ons om in de toekomst naast de Parkstadparagraaf, die wij volgend jaar uiteraard weer terug verwachten, ook een paragraaf gewijd aan de IBA, de internationale bouwafstelling, op te nemen. Al is het maar voor 3 jaar, kijkend naar onze samenwerkingspartner de VVD. Van de IBA verwacht D66 namelijk heel veel. Voorzitter, maar nu genoeg over de vorm en over naar de financiële begroting zelf. Want daar gaat het natuurlijk om. Uiteraard is de begroting voor 2015 sluitend, want dat eist de provincie. Maar ondanks een reeks tegenvallers die extra bezuinigingen nodig maakten voor een bedrag van ruim 6 miljoen, is er toch nog een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen ruimte voor nieuwe impulsen. Met name in het economisch bereik. Dat het koopfinancieringsfonds weliswaar kleiner geworden is, neemt D66 op de koop toe, want het wordt nu wel een echte katalysator voor echte nieuwe projecten en mogelijkheden. Daar waar in het verleden toch meer een rabbelton was voor allerlei tekorten. Dat is een goede zaak, denken wij. Dat er bezuinigd moest worden was reeds lang duidelijk. Dat zijn wij ook in hele al enkele jaren gewend. Vanaf 2011 hebben we al zo'n 25 miljoen bezuinigd. D66 is het met het college eens dat men het heeft over pijnlijk maar evenwichtig. Enerzijds komen deze uit de eigen organisatie en anderzijds uit efficiëntieverhoging, uitstel en helaas ook uit lastenverhoging voor de burger. Maar dat laatste pas via de systematiek van de zogeheten ladder van Lodewijks als er niets anders meer mogelijk is. Daarnaast blijft de ratio weerstandsvermogen met een waarde van 0,89 net boven de minimumwaarde van 0,8 en blijft heel het redelijk doen volgens de landelijk vastgestelde financiële criteria. Volgens deze financiële stresstest voor gemeenten scoort Heerlen dit jaar slechts op één deelcriterium slechter dan vorig jaar. Aandachtspunt blijft natuurlijk wel de door de provincie verplichte meerjarig sluitende begroting. Hier staat nu een verwacht tekort in 2018 van 3,7 miljoen dat alleen via een taakstelling technisch gedicht kan worden. Maar dat is koffiedik kijken, want alsof deze minder florisante tijden al niet erg genoeg zijn, krijgen de Nederlandse gemeenten er per januari als zodanig een aantal zorgtaken bij, vergezeld ook nog eens een keer van behoorlijke bezuinigingen. Plus de aankondiging dat het verdeelmodel, op basis waarvan wij de Rijksgelden voor deze taken krijgen, in 2016 ook nog eens herzien zal worden. Kortom, nogal wat onzekerheid. Zeker na 2015, dat wij als overgangsjaar kunnen beschouwen. Maar zoals altijd zullen er ook meevallers zijn. Zoals onlangs nog de meevaller voor Heerlen van ruim 3 miljoen ten gevolge van de afronding van het faillissement van Lycon. Voorzitter, Heerlen heeft zoals bekend een zwakke sociaal-economische structuur. Lees relatief veel werkloosheid, laag opgeleide, WSW'ers en bijstandsgerechtigden. En zal door een en ander waarschijnlijk extra getroffen worden. Maar anderzijds heeft dit er ook toe geleid dat er in het verleden op diverse terreinen creatief en effectief beleid ontwikkeld is. En daarmee veel kennis en inzicht. Het jongerenloket, de werkpleinaanpak, de aanpak van de vroegtijdige schoolverlaters en projecten zoals baanbrekend werk zijn uiterst effectief gebleken. En de nijpende economische crisis heeft zelfs, meestal uit nood geboren weliswaar, maar toch, geleid tot een meer ondernemende houding binnen de gemeentelijke organisatie. D66 ziet dat ook de drie decentralisaties in eerste instantie als een uitdaging om met minder geld toch de zorg op peil te houden en misschien zelfs te verbeteren. Het huidige stelsel lijkt onbetaalbaar in de toekomst en is vastgelopen in een vaak ondoordringbaar woud van regels, subsidies en instanties die elkaar vaak voor de voeten lopen. En het tot voor kort in Nederland onvoorwaardelijk recht op zorg omzetten in een astronomisch bedrag aan zorgaanbod, vaak los van de echte behoeften. De noodzakelijke cultuuromslag naar meer participatie door ons als burgers ondersteunt D66 als sociaal-liberale partij van harte. Wij kunnen het immers niet meer allemaal door de overheid laten regelen en betalen. Van de gekozen uitgangspunten, meer participatie, zorg zo kort mogelijk als van zijn kan via de wijkteams en het principe één gezin, één plan, één regisseur, verwacht D66 en deze veel. Natuurlijk zullen er aanloopproblemen zijn en tegenvallers. Maar de eerste ervaringen in de landen zijn niet echt verontrustend. Integendeel, via ontschotting, vraaggerichte zorg, maar ook ten gevolge van allerlei innovaties, blijken er nogal wat mogelijkheden te zijn in deze. Wel ziet D66 enkele aandachtspunten met betrekking tot deze drie decentralisatieoperaties. In eerste plaats zal er extra aandacht moeten zijn.
Meneer Meijer, wilt u interpreteren?
Ja, ik wil niet per definitie een landelijk althans. Ik zou het eigenlijk wel willen, maar laat ik maar gewoon doen alsof niet. Maar kijk, de heer Bettelet suggereert dat het eigenlijk allemaal meevalt. En mijn vraag aan hem is.
Nou, dat zeg ik niet, maar.
Nee, meneer Meijer mag even een vraag stellen en dan kunt u reageren.
De heer Bettelet zei dat in den landen de eerste tekenen positief waren. Laat ik het dan heel scherp en correct doen. Maar is de heer Bettelet ontgaan dat er in allerlei gemeentes heftig gedemonstreerd wordt en bijvoorbeeld aanstaande zaterdag ook weer een grote demonstratie van bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, dan wel mantelzorger zijn, dan wel ziek zijn en er gebruik van maken, dat die plaatsvindt?
Meneer Bettelet.
Dat is mij bekend. Maar nogmaals, wij zien het als een uitdaging. En ook eens een kans om dit vastgelopen stelsel inderdaad weer los te trekken. Want laten we wel zijn, we zitten nu al dik over de 80 miljard als je naar de explosie kijkt met betrekking tot de AWBZ in kosten. Die in een paar jaar tijd van 7 naar meer dan 25 miljard gestegen is. Ja, dan moeten we ook de vraag stellen, willen en kunnen wij dit in de toekomst betalen? En zullen we toch een ommekeer daarin moeten bewerkstelligen? En wij denken dat dit een mogelijkheid is. Nogmaals, er zullen een hoop problemen zich gaan voordoen, gegarandeerd. En die bezuinigingen, die hadden voor mij zeker ook niet gehoeven. Zeker voor een stad als Heerlen. Maar aan de andere kant denken wij ook dat als Rotterdam inderdaad het probleem gaat worden in de grote steden, dat het Rijk er ook niet omheen gaat om nog eens een keer die budgetten te herzien. Wat dat betreft ben ik ook weer optimistisch en kijk ik gewoon naar het verleden, het opportunisme in de politiek.
Voordat we op een gegeven moment heel snel in een vandaag discussie terechtkomen, moeten we vooral echt ook blijven concentreren op datgene wat het voor effecten hier in ons stad heeft.
Prima, maar voorzitter, ik constateer dat wij delen optimisme. We hebben wat andere opvatting over, laten we zeggen, zogenaamde onhoudbare systemen, dan wel politieke keuzes. Daar zit ik een beetje aan die kant, dat het gewoon een politieke keuze is. Ja. Maar ik ben in ieder geval blij om te horen, ik ben verheugd om te horen dat u in ieder geval ook het verhaal van de eerste positieve signalen ook wel wat nuanceert.
Ja.
Dat er ook nadrukkelijke zorgen zijn. Anders dan zou het wel een beetje lijken op de onzinverhalen van Rutte, zou ik maar zeggen.
Zeker. Zeker. En dat aanvaardbare niveau, dat is natuurlijk een begrip. De heer Klaas had het er al over. Wat natuurlijk straks ingevuld zal gaan worden door de beschikbare gelden. Maar natuurlijk ook door de politieke stromingen die bepalend zijn. Maar goed, we zullen zien waar het schip strandt. Maar op voorhand zien wij het ook als een kans, als een uitdaging. Is misschien een beter begrip, dat heb ik net ook gebruikt. Om inderdaad dit vastgelopen stelsel weer